Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen. Dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Mijn zakenpartner aan de rechterhand is Annemieke Robeek, hoogleraar organisatiestrategie en transformatiemanagement bij Nyenrode, de Nyenrode Business Universiteit, en bestuursvoorzitter van Social Finance NL.
Dankjewel.
Hier weer terug na een maand of twee. Ja. Nieuwe schermen.
Ik vind het heel mooi.
Oké, je bent er helemaal klaar voor.
Helemaal klaar.
En ook Carlijn Lortie is hier, de directeur van de Nederlandse Vereniging voor Commissarissen en Directeuren. De nieuwe directeur, want vanaf 1 september officieel in functie. Heb je al een moeilijke beslissing moeten nemen in de afgelopen weken?
Nee, nog geen hele moeilijke beslissing. Het is heel veel ophalen. Ik ben lekker on the go. Ja,
maar heel veel ophalen. Je bent toch al een tijdje betrokken bij de vereniging?
Klopt. Ja, nee, ik ben al een tijd betrokken bij de vereniging. En eigenlijk, een van de beslissingen, als je dat wil weten, afgelopen 3 maanden. Toen ik benoemd werd, dat was eind juni. Toen was er eigenlijk een heel vervelend voorval. Een collega is ons ontvallen. Onverwacht. En mijn beslissing was om gelijk die maandagochtend, ik heb het zondag gehoord, maandagochtend op kantoor te zijn. En toen ben ik eigenlijk al begonnen. Dus ja, ik ben al even onderweg. Ja.
Hoe vervelend de aanleiding ook was.
Ja, zeker. Maar het was goed om daar te zijn. En we hebben al een goede start gemaakt.
Okay, meer over de start en ook het vervolg van die start zometeen na 12:30. Want je bent hier nog een tijdje te gast. We beginnen nu met de winkelstraten die leeglopen in ons land. De komende 1,5 jaar komen er naar verwachting 5000 lege panden bij. Dat meldt onderzoeksbureau Locatus. Vooral Maastricht, Zwolle en Enschede krijgen te maken met een grootse leegloop. Ik praat erover door met Gert-Jan Slob, directeur onderzoek bij Locatus. Welkom, goedemiddag.
Goedemiddag.
Het gaat hier om een percentage dat u naar buiten brengt over eind 2021, eind volgend jaar, 9,9%. Op basis waarvan kunt u die prognose maken?
Nou, er zijn wat cijfers beschikbaar over hoe corona impact heeft op diverse branches. Er zijn natuurlijk cijfers over hoe de internetverkopen zich de afgelopen maanden hebben ontwikkeld. En wij kunnen uit vorige recessies wat informatie halen. En die drie dingen hebben we eigenlijk bij elkaar gepakt. En daar op basis van die gegevens hebben we een inschatting gemaakt hoeveel winkels er zullen verdwijnen de komende tijd.
En valt de klap u dan mee of tegen?
Uiteindelijk valt mij die wel mee. Het is natuurlijk best wel heftig wat over ons heen is gekomen. Winkels zijn er ook gewoon, sommige van die winkels en horeca zijn gewoon 2 maanden volledig dicht geweest. Dus ze hebben 2 maanden geen omzet gehad. Als je dat allemaal meeneemt, dan valt het sowieso mee hoe de leegstand zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. En ook hoe dat in de toekomst zal gaan.
Maar je weet misschien niet helemaal hoe dat in de toekomst zal gaan. Want ik denk dat bijvoorbeeld als je buurman of buurvrouw ermee ophoudt, dat het voor jou ook minder aantrekkelijk wordt om te blijven. Dus dat een versterkend effect kan zijn?
Ja, dat kan zeker hoor. En het is ook, nogmaals, het is natuurlijk een inschatting op basis van een berekening. Wij hebben niet de glazen bol om in de toekomst te kijken. Dus ja, wij zullen dat de komende tijd nauwgezet blijven monitoren.
Ja, maar dat versterkende effect, dat sneeuwbaleffect, is dat iets wat je toch ook al in die prognose kunt meenemen? Ik moet denken aan een uitspraak van Jan Meerman, directeur van In Retail. Die is hier regelmatig te gast en die heeft het over de verloedering van de binnenstad. En dat eigenlijk, als je een bepaald punt bereikt, ook moeilijk te stoppen is.
Ja, dat is zeker waar. Maar voor een deel zit dat er wel in, omdat we natuurlijk dan ook gaan zien dat winkels een andere functie gaan krijgen. Zeker in steden, in grotere steden, zien we dan heel vaak dat dat woningen gaan worden. En dat is natuurlijk ook een andere manier waardoor wel winkels verdwijnen, maar waar toch die verloedering door tegengegaan wordt en waardoor ook uiteindelijk de leegstand wel gaat meevallen.
Dat geldt dan misschien niet voor Maastricht, Zwolle, Enschede, Arnhem, Drachten. Dat zijn de steden die ook met nadruk worden genoemd in het onderzoek. Waarom gaat het daar weer sneller dan ergens anders?
Ja, dat is een beetje een diffuus beeld. Er zitten wat verschillen tussen. Bij Maastricht en Enschede en Zwolle ook wel speelt mee dat het steden zijn die heel veel horeca-aanbod hebben. En ook veel mode-aanbod. Sectoren die heel sterk getroffen zijn door de coronacrisis en alles wat dat tot gevolg heeft. Maastricht heeft ook weer heel sterk, is sterk afhankelijk van toeristen, van buitenlandse toeristen. Dus dat is een aspect wat in Maastricht heel erg meespeelt. En een plek als Drachten is ook wel weer meer dat ook een krimpregio is. Waar gewoon ook het aantal aan de bevolking aan het dalen is. En dat is natuurlijk ook voor, ja, zijn gewoon minder portemonnees die in een winkelgebied komen.
Gert-Jan Slob, directeur onderzoek bij Locatus. Dank voor de toelichting.
Kees de Kort.
Dan een gesprek met Kees de Kort, macro-econoom, BNR economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
Mag ik met jou wel bevinden beginnen in eigen land?
Nou ja, ik wil nog even terugkomen op, op het gesprek wat je net had over die winkelsluitingen. Gisteren hadden wij het, tenminste noemde ik bij jou, het aantal mensen dat gewoon stopt met hun bedrijf. Zeker het midden- en kleinbedrijf. Nou, de detailhandel is denk ik dé sector waarbij een heleboel kleine ondernemers zeggen, het heeft geen zin meer. De lampen gaan aan, de deur gaat open, maar we verdienen gewoon niks meer. Je begint, je moet je personeel betalen, het gaat slecht, dan begin je om jezelf niet te betalen. En na verloop van tijd zeg je dan, ja, ik heb het geprobeerd, maar het heeft geen perspectief. Dus ik denk dat er nogal wat detailisten zijn die het lang geprobeerd hebben, want het gaat ook al wat langer slecht in de detailhandel, maar die nu op een gegeven moment zeggen, dit is de druppel die de kern moet overlopen, ik stop ermee. Dus het zou mij niks verbazen als die cijfers die de meneer net noemde, dat die in de komende 1, 2 jaar nog veel slechter gaan worden. Want weet je wel, waarom doormartelen als je er niks mee verdient?
Nou, toen hebben we het volgens mij. Oh, sorry, Annemiek, ja.
Ja, want ik had inderdaad net ook die vraag. Want net waren dacht ik, de middelgrote steden, maar in deze coronatijd fietsen we heel veel. Dus van zeg maar van plaatsjes van Oosterwijk, wat je denkt, nou, het rijke Brabant, tot aan Purmerend. En je ziet zo ontzettend veel leegstand. En ik denk dat Kees het helemaal bij het rechte eind heeft. Het gaat veel harder.
Dat is toch, dat ja, is maar toch punt, eigenlijk elke dag zo, Annemiek?
Maar het punt is natuurlijk, weet je wel, als een winkel open
deze keer.
Als de winkel open is en licht brandt,
ja,
dan is hij open. Maar dat zegt niks over
wat hij verdient. Nee, precies.
En ik denk dat heel veel ondernemers, maar het is ook een beetje, voor ondernemers is ook hun pensioen, hun toekomst.
Ja. En daarom is het zo triest. Dit is echt triest.
Het duurt ook heel lang voordat je de handdoek in de ring gooit. Je martelt door, je probeert het nog een keer, je zet er wat geld in. Maar de onderliggende realiteit is al veel langer slecht. En dit is de druppel die neemt over. Thomas, bel die meneer over een jaar of anderhalf op. Ik denk dat de cijfers echt veel slechter gaan worden.
Nou ja, dat is ook het risico van een prognose. Dat je er ook wel eens naast kunt zitten. Dus over anderhalf jaar, dan zullen we ongetwijfeld weer contact hebben.
Wat wil je weten?
Ja, precies, Kees. Nou ja, ik weet niet of dat het er doet, hoor. Maar het CBS is met cijfers gekomen. Meerdere cijfers. Die hoeven we misschien niet allemaal te bespreken. Maar wel de krimp van de economie. Het afgelopen kwartaal. 8,5%.
Ja, goed, dat is dan het getalletje, hè. Kijk, we weten natuurlijk vanaf eind maart, begin april, dat het vrij desastreus gaat worden. En toen hebben we toch gezegd, van, ja, het is 4-5% per maand dat de economie krimpt als je niks doet. Nou, de Nederlandse lockdown heeft niet heel erg lang geduurd, is niet heel erg streng geweest. De Nederlandse regering is al vrij snel begonnen met maatregelen nemen. Dus nou, mij valt de schade eerlijk gezegd nog mee, 8,5% in vergelijking met een kwartaal eerder. Maar ja, het is natuurlijk al desastreus. Hè. We zijn weer met de economie 4-5 jaar terug in de tijd. Ja, en wat ik net al zei, ze hebben ook maatregelen genomen. De nauwregelingen, god weet wat. Dus ook het begrotingstekort explodeert natuurlijk. Want deze min 8,5 is inclusief toch nog alle maatregelen genomen.
15 miljard is nu het tekort.
Ja, dus dat maakt ook. En de verschillen tussen de verschillende landen zijn ook heel simpel. Hoe hard was je lockdown? Hoe lang heeft het geduurd? En hoeveel geld heb je erin gestopt? En vandaar dat de percentages dan variëren van min 8 tot min 15. Maar het is desastreus daarom. Ja. En een indicatie voor hoe belangrijk de anderhalve meter economie voor een economie is.
Maar de donkerste maanden, althans, dat denken we nu. Misschien komt er een tweede golf aan en volgen er weer nieuwe maatregelen. De donkerste maanden liggen wellicht achter ons. Dus heb jij het ook al een hele tijd over het herstelverhaal. Ik moet voor de volledigheid zeggen, het haperende herstelverhaal. Ook als je kijkt naar de Verenigde Staten.
Ja, en daar zie je hetzelfde gebeuren. Ja, het haperende herstelverhaal. Kijk, de VS, vergelijkbaar verhaal. Hè. Eind maart, begin april, onwaarschijnlijk dikke min. Langzaam en zeker wat opengaan. Enorm stimuleringsprogramma. Dus ik denk dat de cijfers, als je per maand zou bekijken, de cijfers over juni al heel veel beter zijn dan mei. Juli was ook wel een goede maand. Maar nu komen de eerste data binnen rollen over augustus. Ja, de vaart is eruit, hoor. Het is voorbij. De Chicago Fed National Activity Index, er staat er wel een plus, maar die is veel kleiner dan in juli. En er zijn ook een paar dingen in de gaten. Vliegverkeer, bioscopen, uit eten en hotels. De anderhalve meter economie. Nou, het gaat beter dan een paar maanden geleden. Maar het is echt niet veel bijzonder.
Maar dat hou je dan toch in de gaten om je eigen gelijk bevestigd te zien? Want jij zegt al heel lang, mensen mogen misschien wel, maar ze gaan niet meer. En exactly. Dat blijkt dus ook.
En mijn eigen gelijk, dat illustreer ik graag met data die het ondersteunen. Maar dan ook in de VS, dus dat verband tussen corona, onrust, bewegingsbeperkingen.
Onzekerheid ook.
Onzekerheid. Ja. Dat, een heel groot gedeelte van het publiek trekt er daar niks van aan. Niks mis mee. Maar de macro-economie is het hele publiek. En er is toch een behoorlijke groep mensen die na 6 maanden... paniekverhalen en onrust saaien en angst creëren. Die mensen zijn voorzichtig geworden. Die blijven thuis. Die kopen niet zoveel. Die mogen ook niet zoveel. En dat, die groep is behoorlijk. En opgeteld macro-economisch is dat gewoon een dikke min. En maakt dat herstelverhaal gewoon niet op gang komt. Okay. Dus iedere keer, dat zie je iedere keer. Op het moment dat we weer beginnen over besmettingen en onrust en voorzichtig zijn en gele blauwe zones, dan dalen de bestedingen.
En is dit nou nog een duwtje in de rug of juist niet voor dat steunprogramma waarin de Verenigde Staten nog altijd geen overeenkomst over is, maar dat je toch ziet dat dat nu economisch ook zijn tol gaat eisen of dat een versnelling nodig heeft om daar wel een akkoord over te bereiken?
Ja, kijk, dat steunverhaal, daar laten we zo, de discussie is niet dat het moet komen, maar de discussie in de VS is, wie gaat er gesteund worden? De Democraten willen de steden en de provincies steunen, de Republikeinen willen het publiek steunen. En dat is de grote tegenstelling die tot nu toe een deal voorkomt.
En wie is het publiek?
Nou, Joe Sixpack. Gewoon iedereen die bijvoorbeeld werkloos wordt.
Maar die zitten toch ook in de steden?
Ja, maar het punt is hoe distribueer je het? Distribueer je het rechtstreeks aan het publiek, wat tot nog toe gebeurd is? Of zeg je tegen Bill de Blasio van New York, hier is geld, doe er maar wat mee. Nou, de Republikeinen hebben gewoon gezegd, jongens, in een aantal grote steden en provincies heeft het bestuur er een enorme rotzooi van gemaakt. Maar daardoor gaat het niet beter. Dus we gaan die mensen niet, het inzet is, die gaan zo weinig mogelijk geld geven. En de slachtoffers van dat beleid, die gaan we zoveel mogelijk geld geven. En de democraten, precies andersom.
Wil je nog iets zeggen over Australië tot slot?
Dat Australië illustreert gewoon het verhaal van het belang van onrust en coronapaniek. In Australië ging het allemaal wat beter in de loop van de zomer. Toen zijn er in een of andere deelstaat zijn er wat nieuwe besmettingen naar voren gekomen. Dan gaan we verstandig beleid voeren. Dan gaan we een partiële lockdown doen. Victoria. Ja, maar dat heeft natuurlijk een uitstraling die veel verder is dan Victoria. Dus wat je ziet, dat de laatste harde data over de transferkopen zijn weer een dikke min ten opzichte van een maand geleden. Want lockdowns, angst, paniek en onrust maken dat mensen thuis moeten blijven, willen blijven en minder besteden. Nou, die lockdown, dat is nou een beetje zo'n beetje voorbij. Dus de laatste cijfers over de inkoopmanagers voorlopig, die zijn dat weer wat, dat die niveau na die lockdown en de slechte cijfers weer positief worden. Er is echt een 1-op-1 verband tussen corona, angst, porno, paniek en onrust en economisch resultaat.
Er is meestal ook een 1-op-1 verband tussen Kees de Kort en BNR Zaken doen. Morgen dus weer, op dezelfde tijd. Tot dan.
Tot morgen trouwens.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. En dat doe ik samen met Carlijn Lortie, de directeur van de Nederlandse Vereniging voor Commissarissen en Directeuren. Arend-Jan Kamp van IEX Media voor een blik op de beurs. En Annemiek Robeek, hoogleraar organisatiestrategie en transformatiemanagement aan de Nijrode Business Universiteit. En voorzitter van Social Finance NL. Arend-Jan, ik hoor dat jij er bent en ik wil ook graag met jou beginnen.
Want, jee.
Ja, nou ja, jij hebt de reactie gelezen van ING op de FinCEN Files met een gearseerde, gemarkeerde alinea, die jij dan weer samenvat als, hier zegt ING eigenlijk dat het allemaal fake news is.
Nou, niet allemaal, maar wel een gedeelte uit een van die publicaties. Zo'n betaling van, ik meen, 45 miljoen, wat niet helemaal kosher zou zijn. Nou, dat bleek uiteindelijk een administratieve fout te zijn. Neemt natuurlijk niet weg dat er in het verleden heel veel dingen zijn gebeurd die het daglicht niet kunnen verdragen. Dat blijkt onder meer natuurlijk uit deze publicaties allemaal. Maar vooral, natuurlijk een paar jaar geleden heeft ING natuurlijk met justitie geschikt. Ja. Even ter memorie, voor 775 miljoen. Ja, bijna een miljard dus, heeft ING toen allerlei witwaszaken uit die tijd geschikt. Ik denk dan als belegger, oud nieuws en het zal allemaal wel. En daar mag iedereen zich boos over maken op Twitter. Ik zit in die aandelen, ik vind ze prima, ik hou ze lekker. Ja, maar maandag ging de koers wel even -10. Dus dat had ik even niet zien aankomen.
Dus jij vindt eigenlijk dat ING op de beurs te hard wordt afgestraft voor oud nieuws?
Oh nee, ik ga het echt niet beter weten dan de koers. Of Mr. Market, of wat de beurs van de koers.
Maar je begrijpt het niet, laat ik het zo zeggen.
Nee, daarom, maar dat hoeft ook niet. Ik was verrast, ik had het gewoon niet gedacht. Ik dacht dat de beurs zou redeneren, verhards, oud nieuws, ingeprijsd. Wij gaan door. Ik vind, wat dat betreft vind ik het ook wel heel veel betekenis. Het gesprek wat jij net hebt met Kees.
Dat is altijd veel betekenend, Arend-Jan.
Ja, maar ik licht nu dit er even uit. Op de beurs kijk je vaak net even anders. Als belegger moet je anders kijken. Hey, je hebt het met Kees over het BBP-cijfer wat net uit is. Nou, ik kijk daar vandaag helemaal niet naar. Ik kijk naar die inkoopmanagersindices waar jullie het ook over hebben. Want dat is een cijfer over september, deze maand. Dat vind ik veel interessanter dan het tweede kwartaal, wat al in juni is afgelopen.
Ja. Ja, nou ja, ik moest ook echt mijn best doen om het er bij Kees erin te krijgen, hoor. Maar goed, we hebben het toch besproken. Annemiek, jij wilde juist volgens mij dit moment gebruiken om een lans te breken voor onderzoeksjournalistiek, maar Arend-Jan betitelt dat als oud nieuws.
Ja, maar dat is het dus niet. Want ik denk ook dat Arend-Jan het wel met me eens is dat het juist niet alleen over ING gaat. Het gaat eigenlijk juist ook over de andere banken zoals HSBC of Barclays. En wat ik zo belangrijk vind...
Ja, het zijn allemaal weer de bekende namen.
Ja. Dus het blijft doorgaan. Ja. Maar daarmee hoeft het nog niet oud nieuws te zijn. Ik denk, en daarom breek ik een lans voor de onderzoeksjournalisten, die vaak op een hele onafhankelijke, onbevreesde manier samen met onderzoeksplatforms moeten werken. Het lastig hebben, maar toch zoveel meer naar boven halen dan al die duizenden mensen die bij compliance werken. En ik ben zelf oud-commissaris bij ABN AMRO. Ik weet hoe we daarin hebben geïnvesteerd in compliance en heel veel mensen aangesteld hebben voor Know Your Customer. En dat we ook vanuit de Nederlandse Vereniging van Banken nieuwe platforms hebben opgesteld. Daar komt het niet uit. Dus ik breek die land voor de journalistiek, want zij brengen naar buiten wat de patronen zijn. En die patronen zijn internationaal. En daarom is het ook zo van belang om niet het juist over ING alleen te hebben, want dat vind ik eigenlijk heel erg Nederlands, maar juist te hebben over al die andere banken internationaal die daar allemaal bij betrokken zijn. En dit zijn patronen die al veel langer spelen en waar je eigenlijk al veel eerder de signalen
maar
voor
hebt. Maar Annemiek, je kunt inderdaad geen gesprek meer voeren met de Nederlandse Vereniging van Banken of met banken zelf die zeggen, we hebben er duizenden mensen voor aangetrokken. Maar het heeft topprioriteit. Dus, ja. Waarom lukt het dan niet? Jij moet dat
ja, omdat ze dus naar de verkeerde dingen kijken. En dat vind ik zo knap van de onderzoeksjournalisten. Die kunnen en diep naar bijvoorbeeld de oligarchen kijken. Wat niet al die know your customer peopletjes doen in die banken. Maar dat doen de journalisten wel. En zij zoomen uit en zien de grote internationale patronen. En dat gebeurt ook niet bij know your customer.
Wil je er wat aan toevoegen, Carlijn?
Nou ja, ik hoorde jou ook net zeggen, de vrees, vreesloos. Hè? Dus de onderzoeksjournalisten die hebben geen vrees, want die werken niet bij die bank. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke rol speelt in dit verhaal ook.
En ik denk dat het heel belangrijk is, hè, er zijn een aantal Nederlandse partijen, waaronder het FD en Trouw, die ook hieraan meewerken met de onderzoeksplatforms. Ik denk dat het heel verstandig is dat juist de NVB Taskforce, onder leiding van Jeroen Rijpkema, juist met deze mensen om de tafel gaat om eigenlijk te leapfrokken, om dus een kikkersprong te maken naar wat er nou werkelijk aan de hand is. In plaats van ontzettend veel mensen, nou, ik zal niet zeggen zinloos werk te laten doen, maar eigenlijk werk te laten doen bij Know Your Customer, waar heel weinig uitkomt.
Punt gemaakt. We blijven even.
Mis ik nog iets,
mag het toevoegen, ja.
Ja, mis ik nog één partij in dit naam, dat is justitie. Dit is gewoon criminaliteit. Ja. Schuift gewoon de justitie dit probleem niet gewoon. Ik bedoel, het opsporen van witwas, et cetera.
Helemaal mee eens. Weet je, ik heb in maart afgelopen jaar nog met iemand van het Openbaar Ministerie een onderzoeksvoorstel gemaakt, precies hierop. En we kregen het niet door, want men is bang. Ook bij justitie en bij MINFIN.
Ja. Ik ga naar een ander bankenonderwerp, maar het heeft er toch zeker mee te maken. Zeker. Wat is jouw nieuws namelijk?
Nou, ik zag een berichtje vanochtend in het FD verschijnen. Het is eigenlijk een heel lieflijk berichtje. En dat gaat over het hebben van een buffer. En het was eigenlijk geschreven voor personen dat je belangrijk is om te blijven sparen. Nou, we weten het persoonlijk allemaal wel.
Dat doen we toch ook te veel zelfs?
Ja. Nou ja, we doen dat zeker, maar blijkbaar dus niet te veel. Blijkbaar hebben wij niet de capaciteit om ons uit deze crisis te investeren. Wat we dus in het bedrijfsleven en de overheid wel kunnen doen. Dus het berichtje dacht ik, wauw, dit zorgt ervoor dat we dit wel onder de aandacht houden met elkaar. He, want het geldt voor heel veel ondernemers dat je moet blijven bufferen. Het was even heel praktisch geschreven. Het viel gewoon op eigenlijk tussen al het nieuws. Ja. Dus ik dacht, we moeten het daar toch heel even over hebben. Goed geschreven, iedereen zorgen voor zijn eigen buffertje.
Maar dan toch nog even naar de cijfers die we de afgelopen maanden hebben gehoord. Namelijk dat er historisch veel gespaard is. Dat Nederland sowieso een spaarlustig volk zou zijn. zijn. En dat het toch ook voor de economie en daarmee dus ook voor de mensen die misschien bang zijn dat ze hun baan verliezen, soms beter zou zijn om te blijven uitgeven. Om ervoor te zorgen dat alles blijft draaien.
Ja, ja, en dat is voor iedereen persoonlijk een balans zoeken. Maar we worden eigenlijk gewoon constant gestimuleerd om het uit te geven. En juist de mensen die daar wat meer een zwak voor hebben en die zouden moeten sparen, die doen dat niet.
Nee, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een grote uitgaven, dat zijn bijvoorbeeld een auto, als je die zelf koopt en niet leest. Ja. En bijvoorbeeld de reizen en je hypotheek. Nou, je hypotheek die gaat wel door. Ja. Dat hebben we ook in de vorige crisis gezien. Daar zijn de Nederlanders ongelooflijk trouw aan om dat goed te blijven betalen. Klopt. Maar die auto met een andere mobiliteit en met thuiswerken, dat is niet nodig. Nee. En die reizen met al die onzekerheid, helaas. Maar dat dus
blijft vanzelf staan.
Exact. Ja. Dus dat buffertje komt wel.
Ja, zeker, zeker.
Nu die auto ter sprake komt, we hebben er gelukkig niet heel veel meer tijd voor. Want het was een beetje een tegenvaller, toch? Battery Day, Arend-Jan.
Ja, nou noem het maar gewoon een SOF. Ja. Ik bedoel, er werd volop gespeculeerd, inderdaad. Tesla hield vannacht onze tijd de aandeelhoudersvergadering. Er kwam iedereen braaf op 1,5 meter in zijn Teslaatje aangereden. Ja, en de speculatie was dat Elon Musk zou een nieuwe revolutionaire batterij gaan presenteren. Nou, die had hij dus helemaal niet. En dat was een bittere tegenvaller. Wat ook een tegenvaller is dat het hem niet gaat lukken om binnen 3 jaar met een goedkope Tesla te komen. En dan eentje voor $25.000, zeg 25.000, 30.000 euro of zoiets. Ja, dat viel de beurs rauw op
zijn
dak.
Dat gaat hem niet lukken, want ik heb dat wel als kop gezien, dat hij toch wel werkt aan een goedkope auto.
Ja, dat zeker, maar die gaat er niet voor 2023 komen.
Zonde.
En dus je weet natuurlijk de concurrentie, VW voorop. Die zijn natuurlijk allemaal bezig om hem met goedkopere auto's te komen, wat dan ook. Nou, in ieder geval, de beurs vindt dat een tegenvaller. En Elon moet weer wat nieuws verzinnen om het momentum gaande te houden, zoals dat heet.
Ik denk dat Tesla toch een kleine tegenvaller op de beurs wel kan dragen inmiddels, of niet?
Ja, dat is zeker. Die waardering is absurd. Maar dat is ook precies, denk ik, dat is ook precies het verhaal. Elon Musk moet eigenlijk iedere dag een verhaal verzinnen. Hij moet iets hebben om het momentum gaande te houden, de aandacht vast te houden. Want die beurskoers is absoluut niet gebaseerd op de fundamentele cijfers van Tesla. Ook daar is weer herrie over. Er zijn mensen die geloven dat weer niet. En er zijn allerlei vraagtekens bij.
Dat is de echte fake.
Nee, dat ga ik niet roepen.
Discussie, daar hebben we geen tijd meer voor. Komt de volgende keer. Arend-Jan Kamp van IEX Media. Jammer, jammer, jammer. Maar je weet dat je volgende week gewoon moet terugkomen. Hè? Tot dan.
Okay,
zometeen een uitgebreid gesprek met Carlijn Lortie, de nieuwe directeur van de Nederlandse Vereniging voor Commissarissen en Directeuren.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De Nederlandse Vereniging voor Commissarissen en Directeuren heeft een nieuwe directeur en die past geheel in het plaatje dat de organisatie voor ogen heeft voor de Nederlandse boardrooms. Of dat toeval is, dat vraag ik aan die nieuwe topvrouw, Carlijn Lortie. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Mijn zakenpartner is Annemieke Robeek. En jij bent dus al een tijdje betrokken bij deze vereniging. Wanneer dacht je, ik ga voor het directeurschap, of ben je benaderd?
Ik ben wel benaderd. Ik liep al een tijdje inderdaad mee. Aan de linker en de rechterkant van mijn voorganger Gerard van Vliet. Dus inderdaad veel dingen meegemaakt en op een gegeven moment gevraagd. En ik moest daar nog echt wel even over nadenken, moet ik eerlijk zeggen. En eigenlijk in de coronatijd zag ik wat er gebeurde. En toen dacht ik, wauw, dit is een uitdaging. Die moet ik met beide handen aangrijpen. Dus toen heb ik alsnog gesolliciteerd. En ben ik het geworden.
Ik vind beide elementen in je antwoord interessant. Namelijk waarom je erover na moest denken. En waarom je toch ook dacht, dit moet ik doen.
Ja, nou, waarom ik erover na moest denken. Ik was al 15 jaar ondernemer. Ik ben echt een ondernemer in hart en nieren. Dus dan hou je van tempo. En als je het kijkt over de vereniging, de NCD. Echt bijna 70 jaar prachtige vereniging. Maar die heeft heel veel shareholders, zullen we maar zeggen. Dus heel veel partijen waar je mee moet zaken doen. En ik dacht, past dat wel bij mij, hè, om daar tussen te laveren? Dat was één waar ik over na moest denken. En de andere vraag was?
Nou, de andere vraag was waarom je het toch gedaan hebt.
Ja, waarom ik het toch gedaan heb.
Daarom sta je hier namelijk.
Ja, daarom sta
als je het niet gedaan had, hadden we dit gesprek niet gevoerd.
Zeker niet, nee. Nou ja, omdat ik gewoon de grootte van de uitdaging erin zag. En omdat ik gewoon inhoudelijk wel wist van, dat gaat hem gewoon worden. Dat gaat gewoon lukken. Ik weet waar ik het over heb. Ik heb het, ik loop altijd daarmee. En er zat toch wel een elementje in dat ik denk van, ik ben jong. en ik ben vrouw. En wat gaat die hele wereld daarover denken? Dus dat is heel eerlijk te zijn, vond ik het best wel lastig. En daar moest ik dan echt wel even overheen zetten. Dus
misschien... wat de wereld denkt van jouw benoeming?
Ja,
of
ja,
dat
ja.
jij daar alleen maar bent omdat je jong bent en ja, vrouw bent?
Nou, exact dat. Ja, dat gaat dan door je hoofd. En dan denk je van, wauw, dat zou toch echt een hele slechte benadering zijn. En,
maar ik denk toch ook dat je als eerste wat door je hoofd ging was van, maar ik heb een plan.
Ja, 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 zeker. Nou ja, zo stond ik natuurlijk ook in mijn sollicitatie. En dat ik dacht, ja, nee, dit kunnen wij naar het volgende niveau tellen. Dit is nodig. Dit is, we moeten dit gewoon.
Moet echt anders.
Het moet echt anders.
Want,
ja.
Maar jouw voorganger, die is hier vaak geweest, Gerard zeker. Van Vliet, dat was een pleitbezorger van dat alles anders moet en alles anders zal worden.
Ja.
Dus alles wat hij de afgelopen 8 jaar gedaan heeft, dat moet ook weer allemaal
nee,
anders.
Nee, nee, begrijp me niet verkeerd. Hij heeft heel veel goed gedaan. Hij heeft heel veel veranderingen in gang gezet. Maar nu moet er dingen gedaan worden. En daar ben ik de juiste persoon voor om dat aan te sturen, zeg maar. Dus er moeten nu dingen echt waargemaakt worden. Er moeten dingen uitgevoerd worden.
Maar moeten bedrijven dat niet vooral zelf doen?
Zeker, zeker. Maar ik denk dat de NCD daar wel echt een hele belangrijke rol in speelt om daarin te ondersteunen, om mensen bij elkaar te brengen, om van elkaar te leren en te inspireren. Ja, daar zoek ik hem in.
Nou, en ik denk ook wel een andere samenstelling, hè, want ik heb natuurlijk ook wel afgelopen jaar dat je dan bij allerlei panels of avonden komt. En het is altijd best heel inspirerend. Want het zijn
jij bent
toch...
lid, hè? Jij bent natuurlijk zelf ook commissaris.
Ja, ja, ja. Ja. Nou, maar en ik spreek ook wel eens voor de club. Dus het is juist een hele mooie club. Omdat er wel vernieuwend heel erg gedacht wordt. Maar ik denk dat de uitdaging is. En het is helemaal niet Carlijn dat ik jouw plan ga invullen. Maar ik denk dat het juist is dat we die diversiteit in een veel breder maatschappelijk kader moeten zetten.
Zeker.
En dat zou zo mooi zijn dat ook de NCD eigenlijk als een van de oudere herenclubs van vroeger, dat dat nou echt de afspiegeling wordt van wat er ook in de boardroom zou moeten gaan zitten.
Exact. Nou, Annemiek, dat is exact een missie die ik heel graag uit wil voeren. En niet alleen diversiteit met meer vrouwen.
Nee,
het is diverser. Het zit veel breder. En ja, we komen al gelijk inderdaad op het onderwerp van
diversiteit. Daar wil ik graag nog even parkeren. Want de overweging om dit wel of niet te doen, daarin zou ook nog een rol kunnen spelen. Dat jij, je zou het bijna vergeten, ondernemer bent.
Ja, klopt.
En je zei net voorafgaand aan dit interview, we gaan het toch niet hebben over uren en hoeveel dagen ik werk voor de vereniging en nog tijd over heb voor mijn eigen onderneming.
Ja.
Maar dat mag toch wel een overweging zijn, of niet?
Zeker, zeker, zeker. Nou, ik zeg eigenlijk altijd, mijn eerste bedrijf, dat is mijn gezin, huishouden. Alles wat daar omheen gaat. En dat kan je supergoed organiseren. Dus daar heb ik niet heel veel tijd aan kwijt. Belangrijkste is dat ik gewoon een goede moeder voor mijn kinderen en een goede vrouw voor mijn man ben. Dan heb ik een bedrijf wat ik op heb gezet, zo slim eigenlijk, dat er ook wel dingen kunnen doordraaien. En dan heb ik het over online. En vind ik het ook heel erg gaaf om met klanten, met boardrooms ook aan de slag te gaan. Met strategie, met coaching, met training. Hè. Dat deed ik ook voor dat ik bij de NCD startte.
Maar dan ga je nu dus eigenlijk coachen degene die je leden zijn.
Nou, ik denk dat de dingen best wel naast elkaar kunnen lopen. Alleen mijn focus op dit moment is echt de NCD. Dat is gewoon mijn hoofdjob. Daar ga ik gewoon vol voor het vervullen van die missie.
Nou, en ik denk ook dat de maatschappelijke hefboom die je nu hebt is ongelooflijk.
Ja.
Je bent in die zin echt de juiste vrouw op het juiste tijdstip om die verandering in korte tijd voor elkaar te bakken. Want daar hebben we geen 8 jaar meer voor.
Nee. Exact. Nou, dat gevoel heb ik ook. En dingen doen, laten zien dat je het waar kan maken. Ja, daar sta ik nu middenin.
Maar wat ga je dan doen? En waarom zouden bijvoorbeeld ook jonge commissarissen, als je het toch over diversiteit hebt, lid worden van een club die voor heel veel mensen waarschijnlijk toch nog te boek staat als een beetje bedaagde oude mannenclub?
Ja, nou ja, dat is dus afgelopen jaren gelukkig al, die verandering is al in gang gezet. Maar ik denk dat het vooral zit in het feit dat je mensen willen zich verenigen. Hè? Mensen willen willen altijd andere mensen ontmoeten. En dat kan je alleen maar doen door ergens betrokken bij te zijn. En de NCD is zo'n club waar je dus inderdaad mensen kan ontmoeten, waar je kan inspireren, leren. En ik denk dat het nu heel erg belangrijk is om dat die slag ook online te maken, zodat die jongeren ook makkelijker daarin kunnen bereiken.
Maar als je het echt over jongeren hebt, als je bijvoorbeeld kijkt naar verenigingen, sportclubs of theaterclubs, dan zie je dat de organisatiegraad verandert en zelfs al een beetje afneemt, omdat mensen denken, ja, ik vind zelf wel uit wie ik interessant vind. Daar ga ik geen contributie voor betalen of geen verplichting over aan dat ik elke week ergens ben. Ja. Dus waarom zou de NCD dan een uitzondering daarop zijn?
Nou, omdat ik heb het eigenlijk ook niet meer echt over de vereniging. Het gaat over het platform of de community. En dat zijn weer twee termen die je overal te pas en te onpas hoort.
Ik was al gestopt met luisteren.
Ja, dat dacht ik al. Nee, maar het gaat om ook de invulling daarvan. Want als Thomas, als jij dus ergens heen gaat, hè, laat het dan iets van de NCD zijn en je wordt geïnspireerd en je komt daar een paar mensen tegen. Waar kom je die weer tegen? Allereerst op LinkedIn, dus dan moet je zorgen dat je daar connectiviteit hebt. Maar vervolgens, als je ze weer bij de NCD tegen zou kunnen komen en elkaar dan een band opbouwt, ja, dan zorg je dat je mensen met elkaar verbindt. Ik denk dat daar echt
en
wel.
En wat ga je die mensen dan vertellen? Waarmee ga je ze inspireren? Wat is dan de missie? Wat is het plan?
Dat hoef ik zelf niet te bedenken. We hebben een kapitaal daar in die vereniging zitten en sowieso daar in die community. Dat wil je niet weten. En nu is het dus de kunst om naar boven te halen wat die mensen weten en die mensen willen delen. En daar, ik heb het dus over het NCD-kapitaal. En dat is enorm. Ik hoef
nou, maar jullie hebben een agenda. Ik ben daar zelf ook even geweest op de website.
Ja.
En ik dacht, ja, wat zijn dan de onderwerpen? Ik kwam ook nog een oud artikel tegen met jouw voorganger. Het oude model was, ik kom als lid om iets te halen. Nu is het, ik kom iets brengen. Ja. Maar wat haal en breng je dan? Waar gaat het over? Waarom zou ik lid worden?
Nou, maar misschien moet je ook.
Annemieke, waarom zou je lid worden?
Nou, ja, ik zit zelf te denken, Carlijn, naar een ander businessmodel. Want ik denk dat het juist niet meer individueel lidmaatschap moet zijn. Ik denk dat juist ook hier bijvoorbeeld commissarissen zouden eigenlijk automatisch lid kunnen zijn. Ja. Tenzij ze het echt niet willen. En dan is het gewoon via de bedrijven. Als een soort. Omdat het past ook bij een soort permanent education. Hè. We leren veel van elkaar. We geven elkaar veel. En het kan, denk ik, op een veel handiger manier georganiseerd worden en groter worden en daardoor ook meer groepen erbij betrekken wanneer het businessmodel.
Maar dat is wie je erbij betrekt en op welke manier. Maar wat zijn bijvoorbeeld, jij bent commissaris, het gaat ook om het vak, hè? Mensen moeten het gaan zien als een vak.
Absoluut.
Waarvan zou jij dan zeggen, mijn collega's, mijn medeleden, mijn medecommissarissen, dit moet een onderwerp zijn dat we samen gaan bespreken?
Nou ja, we begonnen met die financiële fraudes bijvoorbeeld. Hè. Dus dat is een thema wat altijd heel heikel is. Maar dat is natuurlijk wel vanuit waar commissarissen uit de financiële sector zowel veel kunnen leren aan, maar ook horen van andere commissarissen.
Delen.
En ik denk dat dat, juist omdat het een haast een platform met een gesloten beurs is, hè, dat vind ik zo mooi ervan, kun je ook in een hele beschermde omgeving toch veel inside informatie aan elkaar geven. Dat vind ik. Dat is even de weinige plekken waar het echt kan.
Nou, dankjewel, Annemiek.
Een van de thema's of de kreten die veel terugkomt is de Roaring Twenties. Hè. Dit zijn roerige tijden. Ja. Dit jaar een thema. Ja. En ook door Gerard van Vliet als panelid hier vaak genoemd.
Zeker.
Er staat veel te gebeuren. De boardroom moet op zijn kop. Ja. Kun je verder invulling geven aan dat begrip Roaring Twenties? Waar moeten boardrooms, commissarissen, bestuursleden zich nu op voorbereiden?
Ja. Nou, je hebt de crisis nu natuurlijk. Dat moet gewoon allemaal geregeld worden met elkaar. En het zou fijn zijn, en het is fijn als die mensen op iemand kunnen terugvallen. En dat is wat Annemiek ook vertelde, dat je dus in een veilige omgeving dingen kan delen. Maar kijkend dus echt naar de Roaring Twenties. Even kijken naar 1920. En dat heb ik bijvoorbeeld op het Prinsjesdag-event gedaan. Dat was mijn eerste publiekelijke optreden als directeur van. Dat heb ik eigenlijk gewoon aangehaald. Van, joh, het verleden kan de toekomst ook voorspellen. Dus laten we dan vooral ook reflecteren en ook wat langere termijn teruggaan. En dat doen we in dat thema Roaring Twenties ook met elkaar. Van oké, wat hebben we dan al meegemaakt en wat kunnen we daaruit meenemen naar de toekomst? En als ik dan even iets vooruit kijk naar de NCD 2021 en dan eigenlijk mijn plannen, zeg maar, heb ik het thema verantwoordelijkheid vastgepakt. Mm. Want je zei ook in de aankondiging, het verjongen van de boardroom, hey, daar gaan wij niet over, hè, de NCD zelf. Ik kan alleen maar faciliteren, motiveren, enthousiasmeren om die diversiteit in te brengen en ook te helpen met thema's die spelen onder een andere doelgroep. En dan pak je je verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid moet je nemen. Nou, en rondom dat thema gaan wij dus volgend jaar weer verder. Maar Roaring Twenties, dit was dus vorig jaar bedacht. En we wisten niet dat 2020 zo roaring zou worden.
Nee, maar ik denk dat aanvullend, hè, nogmaals, ik ben niet jouw commissaris. Nee. Maar ik zou toch denken dat het een aardig thema is om dat woord betrokkenheid erbij te nemen. Want er gaan het is niet voor niks Roaring Twenties. Er gaan de komende jaren waanzinnig veel grote transformaties meteen en tegelijkertijd plaatsvinden. En die gaan extreme consequenties hebben voor niet alleen dat we werken, hoe we werken, waar we werken, met wie we werken. En ook, we gaan het op technologisch gebied zien, op energiegebied, op bouwgebied, you name it.
En ik denk, niet alleen. Dat kan je
niet
alleen.
Dus ik denk die betrokkenheid, en waarbij ik van commissarissen steeds belangrijker vind, dat ze wel weten wat die grote thema's zijn.
Juist.
En dat het niet alleen maar vakmensen zijn, die toevallig vanuit het bedrijfsleven omhoog gevallen zijn en een functie hebben en dan commissaris worden. Maar dat je die brede belangstelling meeneemt. Mm-hmm. En anders je daarin gaat kwalificeren. Dus verder dan de monitoringcommissie.
Korte reactie?
Nou, dit is het allerbelangrijkste. Als jij dus niet in dat lifetime learning idee zit van altijd maar blijven ontwikkelen, blijven bekijken wat speelt er in de wereld. En dat kan je dus niet alleen overal vandaan halen. Daar heb je vakgenoten bij nodig. Daar heb je een ecosysteem bij nodig. Daar hebben we commissarissen.nl voor. Daar hebben we de NCT, maar zo met mij nog vele andere verenigingen en platforms, hè?
Ja, ik ga naar 3 dilemma's.
Ja,
leuk. Dan mag jij kiezen. Nee, je moet kiezen. Je mag het achteraf nuanceren. Een vrouwenquotum, dat is een prima idee. Of een vrouwenquotum, dat is gevaarlijk.
Allebei niet.
Als je toch een voorkeur moet uitspreken.
Oké, gaan we voor de eerste.
De bezem moet door de Nederlandse bestuurskamers, of het gaat uitstekend met de boardrooms in ons land.
Oh, wat een dilemma's. Oké, laten we de bezem er doorheen halen.
Door corona worden directies gedwongen hun organisatiemodellen aan te passen. Of als dit virus weg is gegaan, dan gaan we op de oude voet weer verder.
Nee, absoluut de eerste.
De gast is Carlijn Lortie, de directeur van de NCD. En we hebben het over veranderende tijden, transformaties. Als je nu kijkt naar wie er in de raden van commissarissen zitten, de raden van bestuur, zijn dat mensen die daarop zijn toegerust? Of zijn dat, zoals Annemiek net zegt, misschien mensen die een beetje omhoog gevallen zijn uit hoofde van hun functie uiteindelijk ergens commissaris worden?
Een beetje van beide. Laat ik het zo zeggen dat het overgrote deel van wat we zien, zeg maar, een gevestigde orde is. En nu komt er langzaamaan, en laten we wel zeggen, vrouwen zitten al heel lang in die raden. En het gaat even om de cultuur, om het brede perspectief van wat deze mensen hebben. En zijn ze in staat om diversiteit in te brengen? Niet alleen divers te zijn. Ja, dat gaat komen. Maar de gevestigde orde, ja, die moet dat ook wel toelaten. De deuren mogen open.
Ja, moet het toelaten of moet plaatsmaken? Want als ze niet zijn toegerust op hun taak, omdat de digitale versnelling een feit is, of omdat hun vakgebied wat minder relevant wordt.
Ik zou zeggen, grey meets green. Laten we het alsjeblieft de mensen die er al langer zitten, met hun senioriteit, ervaring, daar maximaal gebruik van maken. Maar wel aangevuld met de nieuwe, de volgende, de groenen, zullen we maar zeggen.
Ja, maar denk je dat dat vanzelf gaat?
Moeten we blijven pleiten.
Nee, maar daarom zijn bijvoorbeeld de zetels die via de medezeggenschap aangedragen of geadviseerd over mogen worden zo belangrijk. Want daar zie je altijd veel diversere mensen opkomen. Mm-hmm. Met een bredere maatschappelijke achtergrond dan dat wat, zeg maar, de gewone profielen zijn. Ja. En ik denk dat we af moeten van die vakprofielen.
Ja, ja, precies. Dat je op één portefeuille helemaal in de diepte, de T-shape, waar je echt helemaal in zit en dan dus ook niet eroverheen kan kijken.
Bovendien zijn dat vaak mensen die er al 20 jaar dan niet daarin gezeten hebben, maar vanwege hun functie denken dat ze dat nog hebben.
Een oude ervaring, oude kennis.
Ja, en dat is echt niet meer van deze tijd.
Mag ik met jou terug naar een onderzoek dat vorig jaar naar buiten kwam? Een belangrijk deel van de commissarissen heeft moeite om de werkzaamheden goed te doen. Ze zijn ontevreden over hoe een bedrijf of een instelling cruciale prestaties voor de toekomst bijhoudt en ook het opsporen van toptalent binnen de organisaties kan veel beter. Mm-hmm. Daarover zei Gerard van Vliet, dat is opmerkelijk. Want het zijn onderwerpen die zij volledig zelf in de hand hebben. Er kleeft eigenlijk bloed aan hun handen. Laten die commissarissen veel te veel liggen?
Ik durf het je niet nu al te zeggen. Laat ik het zo zeggen. Ik ga daar dus nu even mijn handen niet aan branden. Wat ik wel weet is dat zij beseffen dat het een vak is. En dat daar veel meer bij komt kijken dan alleen je mening geven. Of inderdaad van één vakgebied iets weten. En daar is opleiding intervisie is daar heel erg belangrijk in. Dus ja.
Maar worden ze er te weinig voor betaald bijvoorbeeld ook? Hè? Want dat is een ander heikel punt. Veel mensen zeggen dat het makkelijk verdiend is. Andere mensen zeggen nee, het moet juist wel wat minder. Maar doordat ze zo weinig verdienen, staat misschien ook de inhoudelijke kennis van die mensen onder druk?
Nou, zoals ik het zie, denk ik dat als je op het moment dat je zo'n zetel hebt, hè, dan ben je iets aan het teruggeven. Dan ben je er ergens overheen aan het kijken. Dan ben je in een groter spel bezig. En als je dat blijkbaar niet voldoende voldoening geeft, dat die geldelijke vergoeding daarbij heel belangrijk is. Ja, met wat voor intentie draag je
daar
al bij?
Maar als er twee dingen tegelijk waar zijn, namelijk één, het wordt je moeilijk gemaakt om je taak goed te volbrengen, wat zij concluderen, en je vindt ook nog dat je misschien daar niet de beloning voor krijgt die er wel bij hoort, dan wordt het er niet aantrekkelijker op.
Dat kan.
Ja, dat kan zeker. Juist ook bij overheids- of semi-overheidsinstellingen die hartstikke complex zijn, zijn uiteindelijk de vergoedingen heel erg laag. Terwijl je activiteiten doet die niet onderdoen als wanneer je bij een grote corporate zit. Ja. En ik denk dat juist we daar wel eens een keer ook binnen de NCD over mogen praten. Van, je wilt juist ook dat naar de publieke sector. Hè, als we zien in coronatijd hoe belangrijk de publieke sector is. En hoe weinig we daarvoor over hebben om wel topmensen. En ik zou juist niet zeggen, Carlijn, teruggeven. Maar mensen die gewoon echt midden in het leven staan en werken en de kennis hebben en dat juist willen uitdragen en delen, dat je daarvoor dan ook wel een redelijk bedrag mag betalen. Ja. En ik heb heel vaak het gevoel dat juist bij de overheid en de overheidsgerelateerde, dat daar heel veel complexiteit zit.
En vind je bij ABN AMRO, vind je dat overheidsgerelateerd of niet? Want daar ben je commissaris geweest.
Ja, maar dat was 60 dagen per jaar. En dat was voor een heel laag bedrag als je het vergelijkt met bijvoorbeeld mensen met...
Dat vind je achteraf te weinig?
Nou, als je het vergelijkt met de 60 dagen minimaal, hè, en dat betekent eigenlijk 3 dagen per week gewoon moest je wel erg zijn, dan is dat best veel. Want je moet volkomen in staat zijn om dat bedrijf te dienen. En ik vind dat mag je vragen aan commissarissen, maar er mag ook iets tegenover staan.
Ja, nou, daar ben ik mee eens. Ik neem het mee naar de NCD, Annemiek. Zeker.
En dan het eerste dilemma. Dat ging over het vrouwenquotum. Een van de thema's waarvan jij ook zegt, daar heb ik over moeten nadenken toen ik gevraagd werd, uiteindelijk voor deze functie. Ja. En die term is gevaarlijk. Dat vloeit een beetje voort uit wat jouw voorganger ooit heeft gezegd, dat vrouwenquotum is gevaarlijk. Dan heeft hij eindeloos moeten uitleggen dat hij het niet zo bedoelde. Maar zit er wel een kern van waarheid in dat zo'n vrouwenquotum misschien iets afdoet aan de kwaliteit van vrouwen?
Nou, wat er hiermee gebeurd is dat je puur sec kijkt naar vrouw-man. En eigenlijk zou je ook een mannenquotum moeten hebben. Je mag dus maximaal zoveel procent mannen in een board hebben. Weet je, daar hebben we het dus ook niet over. Dus daar gaat hij al mis, dat vrouwenquotum. Een diversiteitsquotum, dat is een beter woord eigenlijk.
En wanneer voldoe je aan de criteria om tot dat quotum te behoren? Waar denk je dan aan? Aan vrouw zijn, aan een andere achtergrond, aan etniciteit?
Ja, en dan niet allemaal in één persoon de boxen afgecheckt, hè? Nee, want dat gebeurt natuurlijk ook. Dan denken ze, wauw, we hebben een vrouw en ze heeft inderdaad andere achtergrond en ze is nog jong. Nou, die moeten we erbij. En wat gebeurt er? Die vrouw die voelt zich niet op haar plek, die voelt zich niet thuis, is niet een inclusieve aanpak. En dan gaat zo iemand weer weg. Dus moet je daar weer regels, moet je dat weer reguleren? Nee, dat moeten we niet doen.
Nee, maar het moet passen bij het tijdsbeeld van nu.
Juist.
En ik ben bijna 30 jaar commissaris bij veel bedrijven geweest en ik heb dat die eerste 20 jaar heel vaak in mijn eentje gedaan als vrouw. Of toevallig eentje die er nog een keertje bij kwam. Maar ik denk dat de tijd nu is om echt naar een andere samenstelling te gaan. En ik vind het juist goed om dat intergenerationeel te doen. Mm-hmm. Want het gaat er uiteindelijk om hoe actueel is de kennis die je meebrengt.
Ja.
En niet alleen je ervaring van vroeger. Maar ook hoe divers zit je in die maatschappij. En hoe open sta je voor ook andere manieren van denken. Want ik denk dat dat een probleem is in de boardroom. De eenvormigheid en dat het haast afgedwongen wordt dat je dan allemaal hetzelfde moet denken. Ja. Terwijl in deze tijd wil je meer kantige mensen hebben.
Klopt.
Ik wil tot slot nog even over de huidige situatie praten, namelijk corona. Helene Vletter die schreef in het FD een tijdje terug, en zij is ook boardroom panelid hier, ook multicommissaris. De vraag is hoe de Raad van Commissarissen in een virtuele omgeving aan zijn informatie komt. En die informatie die heeft een commissaris nodig om goed te kunnen functioneren. Kan ook jullie vereniging daar handvatten voor bieden?
In hoeverre hij zijn informatie vergaart.
Hoe je ook in deze tijd, waarin er anders wordt gewerkt en vooral virtueel wordt gewerkt, thuis wordt gewerkt, toch nog goed toezicht kan plaatsvinden.
Ja, daarbij heb je de harde vaardigheden, dus het digitaal vaardig zijn en inderdaad gewoon alles online kunnen doen, heb je hartstikke hard nodig. Ik weet niet in hoeverre wij als NCD dat moeten ondersteunen, maar in die zachte kant, in het wel elkaar durven aanspreken en elkaar durven opzoeken en dan wel veilig ontmoeten, daar ben ben ik wel echt een voorstander van. Om elkaar te blijven zien, in de ogen aan te kijken. En, ja, en bij elkaar te komen. Ja, daar kunnen we wel wat mee. En sterker nog, een praktisch voorbeeld. Wij hebben jaarlijks de dag van het commissariaat. Nou, daar bespreken we echt de laatste ontwikkelingen. Goede sprekers. Maar het gaat ook vooral om dat netwerken, om dat ontmoeten. En we hebben er echt voor gekozen. Wij gaan 3 november bij elkaar komen. Dat doen we in Nijkerk. Doen we een hele corona-proof manier. Maar daar ontmoeten we wel weer met elkaar. En ik denk dat het daar juist, daar gebeurt het. Want daar krijg je ook van je vakgenoten te horen. Hoe doe jij dat nou?
Hoe is dat dan de afgelopen weken en maanden? Want je bent eerder begonnen dan voor jou geweest als nieuwe directeur.
Ja,
op het moment dat dat dus niet zo vanzelfsprekend is.
Zeker. Nou, dat was ook wel echt heel lastig. In eerste instantie, hè, kijk het even naar NCD landelijk. En we hebben allemaal verschillende districten. We hebben daar heel veel gesprekken over gehad. En nu zijn we op een punt dat we zeggen, oké, dat sociale is superbelangrijk. We blijven ontmoeten, maar we doen dat wel op een veilige, verantwoorde manier. Met een bepaald aantal mensen met een goede locatie. En inderdaad de 1,5 meter afstand, mensen.
En wat is, ja, goed om dat zeker in deze week weer eens eventjes te benadrukken. Wat is voor jou een eerste eikmoment waarin je zegt, mijn plan begint te werken?
Ik denk zo, ja, wat een goede vraag. Gevoelsmatig zou ik zeggen, begin volgend jaar. Begin volgend jaar, dan heb ik de eerste maanden erop zitten. Zeg wel eens die eerste 100 dagen, die zijn heel erg belangrijk. Gebeurt al van alles. En,
en wat moet er dan gebeurd zijn? Waar kan ik je op afrekenen?
Nou, bijvoorbeeld toch onboarding digitaal.
Nee, want het is jouw plan.
Ja, nou, dat er eigenlijk weer een soort positieve vibe ontstaat van, hey, we zijn verbonden aan elkaar, we willen elkaar helpen, we willen elkaar zien en we willen elkaar ondersteunen. Ja.
Dank voor dit gesprek en succes met het uitwerken van dat plan. Carlijn Doortie, de directeur van de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. Dit gesprek is terug te luisteren, maar bijvoorbeeld ook het gesprek met Joram Knoop van 4 Farmers via onze podcast De Top van Nederland. En dat kan dan weer via onze eigen app of via bekende andere podcastkanalen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Annemieke Robeek. En we gaan het hebben over Wijnland Nederland. De Nederlandse wijn was internationaal lang een lachertje. Maar ondertussen gooien wijnboeren uit ons land ook internationaal steeds hogere ogen bij wijnwedstrijden. Peter van Houtert is hier. Hij is de voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Wijnhandelaren. Welkom, goedemiddag.
Goedemiddag.
En de voorzitter van deze vereniging komt natuurlijk nooit helemaal zonder iets aan. Altijd met een flesje wijn in de hand.
Bless oblige.
Wat staat hier nu bij ons op tafel?
Ja, we hebben het over Nederlandse wijn. En ik heb hier een fantastische wijn van Sint Martinus. Het wijngoed in Veilen. Bij Vaals in de buurt ligt dat. Van Stan Beurskens. En dit is een cuvée die speciaal voor ons bedrijf gemaakt heeft. Cuvée Texair, Verbund van Linden. In Tilburg, Texair is de oude naam voor weefsel, voor textiel. En dat was de link die we met hem wilden liggen. Dus een cuvée die we samen gemaakt hebben en waar we heel succesvol mee aan het worden zijn. Omdat Nederlandse wijn inmiddels al lang niet meer wordt gezien als een hobby. Het is echt serieus.
Wat is in dit geval succes? Win je dan inderdaad prijzen bij wedstrijden? Of zie je dat er meer vraag naar is?
Ja, we verkopen hem goed. We kunnen dit, gezien de prijs, we verkopen dit via de winkels. Dit kan niet in de supermarkt, daar is ook te weinig van. Maar we kunnen het in onze winkels goed verkopen en vooral in de horeca. En dan zie je dat sommeliers en überhaupt mensen het heel leuk vinden om een Nederlandse wijn aan te bieden.
Maar is dat toch nog een kwetsbaar punt? Dat het nu eenmaal draait om volume? Tenminste, als je het tegen een voor supermarkten accepteert prijzen wil aanbieden en dat volume uit praktische overwegingen nooit gehaald kan worden?
Nou, laat ik het eerlijk zeggen. Wij hebben in Nederland 250 hectare wijngaard. Totaal. Nou, ik ken wijnboeren in de Lange Dok. Laat ik het voorzichtig zeggen, die hebben dat in de achtertuin, bij wijze van spreken. We hebben 150 producenten. Van die 150 producenten, op dit moment, zijn er ongeveer 10 die ervan kunnen leven. En de rest doet het erbij. Wijnbouw in Nederland is niet iets van de laatste 100 jaar. De Apostelhoeve op dit moment bestaat 50 jaar. Maar ook daar weten we dat de grondlegger daarvan had een gemengd bedrijf. Die had fruit en iets wat wijn. En
dat blijft dus ook zo. We kunnen het hebben over een steeds serieuzere positie van Nederland als wijnland. Maar het blijft voor de meeste mensen toch iets voor erbij.
Je kunt niet in heel Nederland een wijngaard maken. Dat kan niet. Maar je kunt wel, ik ben ervan overtuigd dat ook door de klimaatverandering... absoluut meer wijngaarden gaan krijgen. Of we ooit een serieus wijnland gaan worden, daar moeten we ook wat realistisch over zijn. Kijk, we nu 250 hectare. Stel dat dat 1000 hectare wordt, nou dan kun je al aardig wat meer gaan verkopen. Maar je moet niet vergeten, we drinken ongeveer 450 miljoen flessen wijn in Nederland. Als je dan iets van 1,2 miljoen flessen op dit moment produceert, ja, dan is het gauw uitverkocht. Dat is maar goed ook, want veel Nederlandse wijnboeren verkopen ook alles.
Maar wat u ook meegenomen heeft, is zo fris, zo zuiver, mooi. Ja. Dat
je hebt
ik
al geproefd,
denk, ik kon er niet vanaf blijven. Het is echt een prachtige Martinez. Ja. En ik denk juist dat het hoeft helemaal niet massaal te worden.
Nee.
Het moet juist dat exclusieve, dat bijzondere zijn, wat het ook waard is. En dan kan je ook die technologie erin zetten, maar ook de selectiviteit betrachten. Ik denk dat dat een veel belangrijke niche-strategie is. Dus niet zometeen denken dat als we van die melkkoeien af zijn, van die boeren, dat ze allemaal de wijn in moeten. Alsjeblieft niet. Maar het moet ook met liefde, want wijn is iets met liefde. Is anders dan melk.
Ja, dat is ontzettend mooi gezegd. Maar laten we ook niet vergeten, het vereist enorme investeringen. Het is niet zo, ik plant even een paar stokken in de grond en dan gaat het vanzelf al goed. Je moet er ook know-how van hebben. Stan Beurskes is een oenoloog, heeft universitaire studies gevolgd over de hele wereld geweest. We zijn er natuurlijk meer in Nederland. Schouwen Druivenland, zeggen we altijd een beetje lachend, de kleine schorren. Kijk eens even hoe lang die al bij KLM in de businessclass zitten. Dat is niet omdat ze het leuk vinden daar een Nederlandse wijn neer te zetten. Maar die wijn is ook nog eens een keer fantastisch.
Nee, dus... En weet u wat u daar ook ziet? Ik ben dus oud-commissaris bij KLM. Ik was altijd ontzettend trots dat we juist die kleine schorren daar hebben. Want ook de stewardessen aan boord, die prijzen dat aan. Ja. En dat is zo leuk, dat heb ik heel veel mogen zien afgelopen jaren. Hoe Nederlandse wijn ook aan een internationaal publiek aangeboden wordt. En dat mensen altijd denken,
Maar mag ik daar wat over vragen? Ja. Want het is natuurlijk niet een van oudsher typisch Nederlands product. Hoewel de geschiedenis dus langer loopt dan ik dacht. Hè? Je hebt het over 100 jaar terug.
50 jaar terug
in ieder geval.
Nou, maar Napoleon al hoor, met Thorn.
Dat was, ik moet zeggen, als je kijkt teruggaat heel lang geleden. Dan was al in België, Mechelen en Limburg. We hadden ook een warmer klimaat toen in de middeleeuwen. Ja. Werd volop wijn aangeplant.
Hoeveel moet je nu aan technologie, aan innovatie aan de dag stellen om het als wijnboer te maken? Ik moet eraan denken, omdat vorige week op dezelfde tijd notabene was hier de bedenker, de maker, de teler van de Nederlandse theeplant. Want dat kan ook in Nederland. Moet je wel 7-8 jaar aan werken en dan heb je in één keer een plant die het doet in dit klimaat. Geldt dat nou ook voor de druiven? Die het doen in Nederland. Dat je daar echt heel erg over na moet denken.
Absoluut. Kijk, er zijn 22.000 rassen van de Vitis vinifera waar we dus wijn van kunnen maken. Nou, we kennen allemaal Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir. Nou, Chardonnay en Pinot Noir kan misschien op sommige plekken in Nederland aangeplant worden. Maar je ziet ook dat men werkt met wat meer andere druivensoorten die daar speciaal op zijn gekweekt, zou je kunnen zeggen. Die bestaan, maar die zijn verder ontwikkeld. Johanniter, Sauvignon Gris, dat zijn dus druivensoorten die veel mensen niet kennen, maar die bestaan al heel lang. En die komen in Nederland, kunnen die het heel goed doen. Dus je moet een druif vinden die het en op onze grond kan doen. En die grond is vaak heel goed, daar zit het probleem niet in. Hè. Je hebt in Zeeland heel veel zonuren, je hebt prachtige kalkgronden in het zuiden van Nederland. Dus dat is het probleem niet. Maar je moet ook druiven vinden die heel goed kunnen tegen dat klimaat. Dus dat er wat meer regen valt, dat je soms hele extreme omstandigheden kunt hebben. Ja, en bedenk wel, je kunt maar één keer oogsten. Je kunt als toprestaurateur kun je een keer een slechte avond hebben. En dan maak je dat de volgende avond goed. Maar Stan Beurskes zei ook tegen mij, en daar heeft hij helemaal gelijk in. Als ik het verknal, is het klaar. Want dan ik heb hier 10 mensen die ik moet betalen, noem maar op. Dan is mijn wijn niet goed en dan kan ik het vergeten. Dus het vereist nogal wat om een wijngaard te
maken. Je bent natuurlijk altijd afhankelijk van het weer bijvoorbeeld. Ja, hè? Ja. En vorige week was hier de Delta-commissaris. Hebben we het uitgebreid gehad over 3 zeer droge zomers achter elkaar. Ja. Voor heel veel mensen een reden tot zorg.
Ja.
Ook voor de meeste wijnboeren. Of
nou, het is wel leuk. De zusters in Tilburg, ik weet niet of dat een beetje gevolgd hebben. Die hebben in 2018 een recordoogst gehad. 2018 is in heel Nederland een recordjaar geweest. We hadden bakken vol wijn. Maar zij hadden zoveel wijn, daar waren ze helemaal niet op ingesteld, dat de kelders vol lagen. Toen kwam er natuurlijk corona, de crisis en noem maar op. En gelukkig zijn ze er nu vanaf.
Met die webjongens. Geweldig gelukt.
Die hebben hun geholpen. Ja. Maar er waren veel wijnboeren die hebben daar fantastische oogsten gehad. Ja. 2019 is minder qua hoeveelheid, maar het is wel een goed jaar geweest. En 2020, we zijn nu aan het oogsten, we zijn bezig. Het moet niet gaan stortregenen achter elkaar, want dan hebben we weer een probleem.
Dit is nu de oogst.
Ja, we zijn nu aan het oogsten. En er zijn er een aantal die hebben het binnengehaald. Maar als je op de sociale media kijkt, dan zie je overal mensen plukken en gelukkig zijn.
Dus je kunt nu nog niks zeggen over het oogstjaar 2020, het wijnjaar 2020.
Als er geen regen alles komt, ziet de kwaliteit er goed uit. Ik heb van een aantal wijnproducenten gehoord, Nederlandse wijnproducenten, dat ze heel tevreden zijn over de kwaliteit. Maar dan moet het wel even nog droog blijven.
Ja, dus op tijd oogsten. Ja. Maar wat zouden we nou moeten doen om het sprookje van Marlboro te evenaren?
Ik ken dat sprookje niet trouwens.
Zuidereiland. Ja. Marlboro natuurlijk beroemd om zijn Sauvignon Blanc. Is natuurlijk een geweldig verhaal. Is toch een ander klimaat.
We moeten heel,
ja, en ik vind ook,
kunnen we het ook niet in Zeeland, dacht ik altijd?
Nee, want ik vind het juist leuk dat veel wijnboeren, Nederlandse wijnboeren ook zeggen, wij hebben onze eigen identiteit. Wij moeten niet iets proberen na te maken. Nee. Sowieso vind ik altijd, maak je eigen wijn. Kijk, wat ik wel belangrijk vind, is dat straks toch wel dit soort wijnen breed in de Nederlandse horeca geschonken worden. Ja. En als we misschien wat meer gaan maken, kan het ook in de retail zijn kans vinden. He? Maar het is natuurlijk, omdat het kostentechnisch komt er heel veel bij kijken, zijn het niet de goedkoopste wijnen. Hoeft ook niet.
Ik las een interview met de sommelier van Rijks, het restaurant. Ja. Groot restaurant. Ook een voorstander, liefhebber van Nederlandse wijnen. Moet zeker een kans krijgen. Hm? Daar is hij ook niet te flauw in. Maar hij zei, nou, laten we ook eerlijk zijn, die Nederlandse wijnen zijn best goed. Is dat ook wat het is? De Nederlandse wijn is best goed?
Nou, deze is uitstekend die we hebben.
Nee, maar gewoon in alle eerlijkheid. Zijn er waarvan jij ook weet, veel wijnen waarvan je zegt, ja, die zijn gewoon beter en dat halen wij in Nederland niet.
Als ik dit proef, vind ik het uniek.
Ja.
Ook als ik de kleine schorre proef of apostelhoeven, zijn dat fantastische wijnen. Als ik tussen in een lunch heb en ik drink ze, dan ben ik altijd gelukkig. Maar nogmaals, ik zeg niet dat we aan het begin staan. Dat zijn we al voorbij. Er gaat nog een hoop gebeuren. Gelukkig hebben we een paar geweldige mensen die de kar trekken op dit moment. Zoals Stan Beurskes. Die bedrijven kun je overigens bezoeken. Die zijn er ook helemaal op ingesteld. Vergeet niet dat heel veel inderdaad mensen die in Nederland zijn gebleven naar een wijnbedrijf.
Hier staat de voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Wijnhandelaren. Ik zie het. We moeten allemaal op bezoek. Dat begrijp ik.
Ja, maar dat is ook leuk. Want als je niet meer vroeger moest je waar naartoe rijden om een wijnbedrijf te zien. En nu kun je dat gewoon in Nederland zien. Ja. En die mensen gaan naar de Trois Colognes in Groesbeek. Je weet niet wat je ziet. Hè?
Hoe vaak moet jij jezelf inhouden qua wijnconsumptie?
Ik ben wij zijn als vereniging voorstander van wine in moderation. Geniet maar drink met mate. En ik ben een matige drinker. Dat wil zeggen, ik drink 2 glazen per dag. Soms 3. Soms een dag ook niet. Als ik op vakantie ben, vier ik net zoals iedereen wat meer feest. Maar het velen, het goede. Nee, wat ik zeg, genieten zit hem niet in het velen, maar zit hem in het goede. Dus als je een goed glas wijn drinkt, kan dat je dag enorm veel plezier opleveren.
Drink dan in ieder geval dit glas dat nu voor je neus staat.
Absoluut.
Op. En het is inderdaad een lekkere wijn. Peter van Houtert, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Wijnhandel. Dank je wel.
Gezondheid.
Dank je wel.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
De Amerikaanse verkiezingen komen eraan. Dus spreek ik elke woensdag met een Nederlandse ondernemer in de VS over wat Donald Trump, Joe Biden en corona zoal doet met de ondernemers in het land. Vandaag René Vellinga, partner bij makelaar Remax in Boulder, Colorado. Welkom. En allereerst natuurlijk dank voor het feit dat jij om 5 uur bent opgestaan voor ons, 's ochtends.
Ja, goedemorgen. Het viel niet mee, maar het is voor de goede zaak. Hè?
Het is zeker voor de goede zaak. Nou, laten we het dan even over je eigen zaken hebben. In Nederland weten we dat de huizenprijzen afgelopen maand toch weer met 8% zijn gestegen naar het hoogste niveau ooit. Hoe gaat het met de huizenmarkt in Colorado ten tijde van corona?
Ongeveer op hetzelfde niveau. Uitstekend. Er is veel vraag, weinig aanbod en dat drijft de prijzen omhoog.
Ja, maar dan denk ik, net zoals ik in Nederland daar ook wel verbaasd over ben, de arbeidsmarktcijfers zijn niet geweldig. Mensen die een uitkering aanvragen, dat neemt alleen maar toe. Is er niet al angst voor mensen die hun huur of hun hypotheek niet meer kunnen betalen?
Ja, die angst is er wel, maar de problemen die liggen hoofdzakelijk in de service-industrie en niet zozeer bij de bedrijven. Die draaien gewoon door en draaien eigenlijk uitstekend over het algemeen. Zeker grote techbedrijven, waarvan we er hier veel hebben, zoals Apple, Google en veel start-ups, en die draaien prima. En daar liggen mijn kansen als ondernemer en de service-industrie niet zozeer. Dus ik word er eigenlijk vrij weinig door geraakt.
Maar ook in de real estate, want zijn er toch ook niet veel van deze techbedrijven die gewoon toch veel minder mensen in hun gebouw hebben?
Dat doen ze, maar dat heeft dus ook weer invloed op op de markt. Want de mensen werken van huis uit, bijvoorbeeld bij Google, werken ze tot juli volgend jaar. zeker vanuit huis. En die mensen, die, veel van die mensen, die zijn hier naartoe verhuisd vrij recentelijk. En die woonden vaak in appartementen, in kleinere huizen. En die mensen zoeken nu naar grotere huizen met werkruimtes. Mm. Ook om daar samen met hun gezin op een fatsoenlijke manier te kunnen wonen en ook te werken.
Ja. Ja, zijn dat ook nog mensen van buiten de VS? Want ik neem aan dat het beleid van Trump, America First, in de breedst mogelijke zin van het woord, dat dat ook wel op de huizenmarkt misschien enig effect heeft gehad?
Het zijn er wel veel minder. Maar de vraag is over het algemeen erg groot. En dat heeft ook te maken niet alleen met de bedrijven hier, maar ook veel mensen verhuizen hier naartoe vanuit met name Californië en Texas. En vanuit Californië om het bekende problemen die ze daar hebben met bosbranden en zo en hoge kosten. Mensen worden dat een beetje zat.
Nou, misschien is er goed nieuws, want er is een Amerikaanse president die heeft gezegd dat er mogelijk over 3 tot 4 weken een vaccin beschikbaar is. Hoe wordt zo'n boodschap opgepakt en opgevat?
Ja, het hangt er een beetje vanaf in welke kringen je begeeft. De mensen die, waar ik het meeste contact mee heb, die zeggen over het algemeen, ja, dat is een stunt. Ik ga dat medicijn niet nemen, want ik weet niet hoe goed dat medicijn is en hoe goed dat werkt en wat de bijwerkingen zijn. Het wordt er gewoon doorheen gedrukt om politieke redenen. En ja, dat is natuurlijk een beetje een dingetje.
Nu spreek ik jou over de nieuwe verkiezingen. Dat is de aanleiding dat wij contact hebben. Trump versus Biden, dat staat vast. Maakt het veel uit wie het uiteindelijk wint? Voor je eigen bedrijf?
Voor mijn eigen bedrijf niet. Want uiteindelijk pas ik me toch altijd aan de situatie zoals die is. En zoals die ontstaat. En dat is gewoon moeilijk te voorspellen. Ik denk dat van mijn eigen bedrijf dat het weinig verschil uitmaakt. Ik doe dit inmiddels 25 jaar. En ik werk dus heel veel op basis van referral. En dat gaat natuurlijk gewoon door.
Zouden er overigens, nu je dat zo zegt, 25 jaar... zouden er nog voor jou zwaarwegende redenen kunnen zijn om naar Nederland terug te keren?
Ik heb er wel over gedacht, maar ik heb een Amerikaanse vrouw. En een Amerikaanse vrouw die, toen ze helemaal hier weer was, het wordt moeilijk om de los te weken en weer terug naar Nederland te gaan.
Je hebt een groter huis
dus,
daar, denk
we
ik.
We houden dat gewoon vol.
Maar ik denk toch wel dat het wel interessanter is, hè, om te zien hoe we eigenlijk naar regionalisering weer in de wereld gaan. Want als je er dan toch weer meer moet hebben van de mensen die al in de VS zitten, en je zegt zelf ook van ja, ze. Intern is dat verhuizen wel van Californië naar waar jij zit. Maar denk je dat dat echt grote bewegingen worden? Want ik denk dat dat.
Het zou kunnen. Het zou kunnen in de toekomst. Op dit moment is het gaande en het heeft met name te maken met bedrijven die zich hier vestigen.
Ja.
En relocations. Maar ik heb een aantal mensen die ik ken in Californië wonen. En waarvan er 2 in gebieden wonen die dus door dat vuur en die rook zijn geraakt. En als je dan ziet dat die mensen aan woonkosten hebben, als ze hun huis moeten verzekeren en dergelijke. Die mensen zijn het gewoon zat. Mensen zijn moe. Die willen daar gewoon weg. En dat is vaak wat ze, de enige mogelijkheid die ze zien. Van joh, ik wil een andere levenssituatie hebben.
Nou staan zij voor een keuze, Trump of Biden. Wat zou beter zijn voor het land, denk jij?
Ik denk Biden. En dat komt in verband met de stabiliteit. Als je kijkt naar wat we de afgelopen 4 jaar hier hebben meegemaakt. Ja, de stockmarkt is natuurlijk prima geweest. En ook voor het zakenleven is het uitstekend geweest. Maar ja, wil je nog 4 jaar chaos hebben? Op een gegeven ogenblik wordt de maatschappij daar toch in meegesleept. Dat kan niet anders.
René Vellinga, partner bij makelaar Remax in Boulder, Colorado. Dank voor dit gesprek en voor het vroege opstaan. Werd gewaardeerd.
Het was graag gedaan. Graag gedaan.
Ja. Zaken doen.
Iedere woensdag is hier Marcel Beerthuizen van sponsoringadviesbureau Big Plans over ontwikkeling op het terrein van sport en economie. Vandaag gaat het over de beeldvorming van een sportorganisatie. Marcel, welkom.
Dag Thomas.
Dat is heel netjes uitgedrukt. De beeldvorming van een sportorganisatie. Want het onderwerp waar wij het over gaan hebben is denk ik toch...
Ja. De nieuwe brede maatschappelijke discussie die in heel Nederland wordt gevoerd. Mogen zij nu wel op het shirt staan of niet? Je ziet dat heel veel mensen sympathie hebben voor dat bedrijf. Want die doen het toch zo goed en die verkopen normale producten. Dat is geen seksindustrie, maar dat is iets anders. Maar iedereen vergeet een beetje in de discussie wat dit nou betekent voor het beeld van de eredivisie, van het merk eredivisie. En dat vind ik nog wel interessant om het van die kant te belichten.
Wat betekent het dan voor het merk eredivisie? En daar moet de KNVB natuurlijk op toezien.
Ja, en dat is ook de reden dat ze natuurlijk dit niet toegestaan hebben. Het feit dat zij op het shirt zouden komen staan van de voetbalclub Emmen. En dat gaat over goed fatsoen, over de goede smaak, over zeden. Ja, dat is iets wat cultureel bepaald is. En ze hebben gezegd, ja, we willen eigenlijk niet dat ons merk, Eredivisie, wat een familiemerk is, wat een entertainmentmerk is, waar allerlei mensen naar kijken, maar waarbij we ook vooral jonge kinderen willen betrekken, dat die met zo'n merk worden geconfronteerd, die op hun shirt staan. En voetballers zijn helden en kinderen willen de shirtjes van de helden dragen. Dus wij willen dat gewoon niet in onze omgeving van de Eredivisie op het shirt altijd.
En ik geloof dat jij het daarmee eens bent.
Ik ben het daarmee eens. Ik kan het wel volgen. Ja, omdat ik vind kijk, ze hebben gezegd, ja, we lossen dat wel op, want de shirts in de kleinere mate, daar zetten we dan wel een goed doel op. Maar kinderen willen natuurlijk het shirt van Messi dragen met de sponsors van Messi. Of dat nou Rokute is, of het shirt van Ajax, waar Ziggo op straat. Dat is het officiële shirt. En ik vind niet dat je kinderen in een hele jonge leeftijd al moet confronteren met dit soort merken. Ja, en sommige mensen noemen dat preuts. Anderen, ik vind het bij de goede smaak horen.
Nou ja, jij zegt volgens mij ook dat het voor een deel cultureel bepaald is wat goed fatsoen is, wat goede smaak is. Dat kan natuurlijk wel in de loop der tijd veranderen.
Ja. Zijn ze in andere landen wel actief?
Nee, dat is ook het interessante. Oh. In geen enkel land zie je dit soort merken verschijnen. Ik weet ook niet waar we het over hebben.
Dus
Easy Toys, dat zijn seksspeeltjes. En in andere landen is het ook niet. Je hebt wel in Duitsland bijvoorbeeld, was in de 80e jaren, FC Homburg werd gesponsord door Londen. Dat was een condoommerk. Dat vond de Duitse bond toen ook niet goed. Die zijn naar de rechter gestapt. En de rechter zei, ja, dat kan niet. Wij vinden dat het wel moet kunnen. Maar verder zie je het ook nergens opduiken. In het verleden, de KNVB heeft al eerder 2 merken tegengehouden. Ik weet niet welke merken dat zijn. Ik weet wel dat de Koninklijke HFC, de amateurvoetbalclub in Haarlem, een keer met Scots Whisky op het shirt liep.
Familiemerk.
Ja, en dat kon ook niet. Dus ik kan dat wel volgen. En ik vind dat de uitstraling van een competitie, die is heel erg belangrijk. En de merken die zich daarmee associëren, dat is ook heel erg belangrijk. En wat je ziet in de Eredivisie, en dat stuit me ook tegen de borst, is dat het allemaal maar een soort buitenreclame aan het worden is. Mm. Weet je? Het wordt allemaal zo ordinair. De shirtjes staan vol met logo's. Ik weet dat de clubs het geld hard nodig hebben. Weet je wel,
je kunt zeggen van niet voor elke habbekrat dan maar je shirt bevuilen met welk bedrijf daar dan iets in ziet. Maar dit is een vrij groot internationaal opererend bedrijf. Het is niet zomaar een passant. Het is niet een middle of the road MKB'er. Het is volgens mij een regionale grote speler.
Ja.
Daarvan zou je ook kunnen zeggen, nou, dat is goed dat een groot bedrijf hier voor een wat langere termijn op een cruciaal moment instapt om die club te redden.
Ja, want ze betalen €500.000. Dus het gaat om serieus geld. Ik heb ook niets tegen dat bedrijf, daar gaat het helemaal niet over. Daarom wil ik het ook hebben over beeldvorming. Mm-hmm. Kijk, in de NBA wordt bijvoorbeeld bepaald hoe de spelers van de bus naar de kleedkamer lopen en wat ze dan aan hebben. Als je waarde wil creëren voor een merk en wilt zorgen dat je bedrijven aantrekt, dan moet je zorgen dat dat alleen maar kwaliteit uitstraalt. Nou, dit is ook een hele ingewikkelde discussie, want wat is dan kwaliteit?
Klasse, zou ik zeggen. Je moet klasse uitstralen. En dat is natuurlijk eigenlijk de cruciale vraag. Hoe krijg je meer bedrijven en merken die klasse hebben, juist ook op die shirt.
Ja, en dat is interessant, want als je kijkt in de 90e jaren welke bedrijven toen sponsor waren van de voetbalclubs van de Eredivisie, dan waren dat allemaal grote merken. En ook jarenlang. Dus FC Utrecht had AMF. Ja. FC Groningen had Pioneer. Weet je, zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Ja. Allemaal grote merken. Feyenoord had ASR-verzekeringen.
Long-term.
Er staat nu Droomparken op. Dat is toch ook een ander merk. En het wordt allemaal, dat zeg ik al, buiten reclame. Terwijl de echte kracht van sportsponsoring zit juist in de associaties die je maakt. De verhalen die je vertelt. De verbinding die je maakt met de supporters. Dat is waar, hè, over alle emotie die in sport zit.
Ja.
En daar willen merken gebruik van maken. En dat is wat het zo, in ieder geval voor mij, zo interessant maakt. En ook zo effectief. Ja, nu is het alleen maar, we zetten er een merk op en dat is het dan. Er zit ook geen eens een verhaal bij. Het gaat alleen maar om het geld. Mm-hmm. En dat is voor Emma heel belangrijk.
Maar is niet genoeg.
De meneer van Easy Toys heeft heel veel aandacht gekregen. Misschien kan hij een mooi gebaar maken.
Ik zie aan jou dat het je aan het hart gaat. Maar dus dat is mooi. En daarom is er ook weer een goede reden om het te verheugen op volgende week. Marcel Beerthuizen, tot dan.
Dank je wel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Er blijft weinig belastingvoordeel over voor ZZP'ers. En kan de lobby van de horeca wel een boost gebruiken? Dat en meer, dat hoor je in het lobbypanel van BNR Zaken doen. En daar zit Jan Driessen, communicatiestratege, eigenaar van Q&A Communicatie. Roos Wouters, oprichter van de Werkvereniging voor Modern Werkenden. En mijn zakenpartner is Annemiek Robeek, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan de Nijrode Business Universiteit. Voorzitter van Social Finance NL. Welkom allen, fijn dat jullie er zijn. Roos, ook fijn dat jij er bent. Ik wil graag bij jou beginnen. Want wat staat er op jouw eigen lobbyagenda?
Op mijn eigen lobbyagenda staat dat er slechts 17% van de ZZP'ers gebruik hebben gemaakt van de financiële regelingen. Dat is 2 miljard minder dan begroot. Dat is volgens mij wat jij net ook aankondigde, wat in die BIC is gegooid. Dus ik denk, nou, dat wat de ZZP'er niet heeft opgemaakt, wordt meteen doorgesluist naar de andere ondernemers.
Maar dat zijn verbazingwekkende percentages, toch? 17%? Wat is de verklaring helaas wat jou betreft?
Ik heb niet echt een verklaring. En dat werd ook nog niet nu aangekondigd. Want ze weten niet of het nou door de strenge regels is. Dat er een hele hoop ZZP'ers er toch geen gebruik van hebben gemaakt. Of dat het komt doordat ze gewoon prima hun eigen broek op konden houden. En ik denk dat het een combinatie van alle twee is. Dat er gewoon een hele hoop ZZP'ers er niet door geraakt zijn. Sommigen zelfs gewoon beter, succesvoller zijn gebleken. Maar dat er ook, het werd natuurlijk ook steeds moeilijker. Eerst werd er partnertoets eraan toegevoegd. En toen werd er vermogenstoets eraan toegevoegd.
Werd ook niet aantrekkelijk.
Het werd bepaald niet aantrekkelijk. Er werd ook voortdurend gezegd, zie je wel die ZZP'ers, we moeten echt de arbeidsmarkt redden van dat de mensen nu allemaal massaal aan het ZZP'en staan. Mm-hmm. Wat ook uit Cipconomie-onderzoek blijkt dat totaal niet het geval is. Sinds 2016 zijn er geen ZZP'ers bijgekomen. Het percentage is gelijk gebleven. Dus er wordt ook nogal heel oordelend over de ZZP'er gedaan als zodra ze hun hand ophouden. Want ze zouden geen belasting betalen. En al dat soort dingen is natuurlijk uiteindelijk nu al lang 100 keer bewezen dat dat onzin is.
Maar het past natuurlijk wel in het plaatje van dat we minder ZZP'ers zouden willen hebben. En dat dat ook eigenlijk op een andere manier weer in het gewone bedrijfsleven en organisaties georganiseerd moet worden.
Dit wordt gebruikt als stok om mee te slaan. Maar daarom is het ook mijn nieuws. Als slechts 17% er gebruik van maakt, dan denk ik, jongens, het valt nog wel mee hoor, met die ZZP'ers. Ook
die toch een buffer hebben opgebouwd en die dus niet meteen omvallen. We gaan het over geld en ZZP'ers en belastingen en ZZP'ers uitgebreid hebben in dit panel. Maar Jan, ook aan jou de vraag wat jou heeft bezighouden als het gaat over de lobby. En ik denk dat ik dan uitkom bij hashtag ik doe niet meer mee.
Ja, wel veel over gebeld en over gesproken. Dat is natuurlijk toch een heel serieus, als we uitgelachen zijn, een heel serieus te nemen signaal. Hè. Dit zijn influencers, BN'ers, die bedrijfsleven worden betaald om juist die groep te bereiken die we zo ontzettend moeilijk kunnen bereiken met mainstream media. De groep, en niet alleen de jongeren zijn, dat zijn ook de ouderen die niet naar de persconferentie van de minister-president kijken, die niet naar het journaal kijken, die niet naar BNR luisteren, die de kranten niet lezen en die dus, en dat zagen we gisteren natuurlijk ook weer pijnlijk gedemonstreerd, de meest basale feiten gewoon niet kennen. En de uitkomst van deze discussie vind ik toch wel een positief is, dat we ontzettend bewust moeten zijn dat er een steeds grotere groep binnen onze maatschappij is die via de normale kanalen niet meer te bereiken is. En dat we die ontzettend goed moeten bedienen, dat we de dialoog moeten aangaan, dat we die uit hun bubbel van hun eigen gelijk halen. Want die worden alleen maar bevestigd in feitelijk onjuist nieuws.
Ja, Jan, maar wat vind je er dan van dat influencers, vloggers, bloggers, Femke Louise, daar gaat het nu vooral om, want die zat gisteren bij Jinek, dat die ook betaald is in een eerder stadium om juist de overheidsboodschap, de boodschap van VWS, van het RIVM, voor een groter publiek te vertalen en over het voetlicht te brengen?
Kijk, dat geeft geen pas in haar persoonlijke situatie, maar daar schieten we niks mee op. Nee, ik vind het zelf ook onverantwoord. Ik vind het zelf erg gevaarlijk wat ze doen. Maar het feit is er dat er een hele grote groep in Nederland is die zich hierin herkent en die we via de normale middelen, via de normale kanalen, niet bereiken. En daar zou dit kabinet ook de conclusie aan moeten verbinden dat ze in die communicatie in ieder geval gefaald hebben.
En wat kan het kabinet dan doen? Want het kabinet is voor deze doelgroep niet de juiste boodschapper. Dat blijkt.
Ja, de afzender is altijd discutabel. Zeker in een situatie waarin er nu een vertrouwenscrisis is. Hè. Dat is altijd erg lastig. Maar het kabinet heeft wel de taak om een draagvlak te behouden voor alle Nederlanders. En dan is het heel leuk dat Mark Rutte en Hugo de Jonge wat gaan facebooken. En één keer een campagne uitzetten voor deze groep. Die dat is dan ook gebeurd. Maar je moet, en dat is de uitdaging, ook voor heel veel bedrijven overigens in deze tijd, een constante relevante dialoog voor die groep hebben. En daar hoort ook perspectief bij. Daar hoort ook bij hoe we samen dingen wel mogelijk maken. Want alleen naken verbieden voor deze groep heeft natuurlijk geen zin.
Nee, maar die influencers zijn dus eigenlijk wel extreem opportunistisch, als ik dat zo begrijp. En hoe zou je nou zeg maar toch heel andere mensen daar dan tegenover kunnen zetten die wel meer vertrouwenwekkend zijn? Want hier heb je dus weinig aan als het om echte informatie gaat die naar een groot deel van de bevolking gaat, die normaal niet naar de televisie kijkt misschien, of de kranten leest of naar de radio luistert.
Ja, ik snap het beeld wat dat opdringt. Hè, en dat het onbetrouwbaar is en dat ze onopgevoed zijn en dat het weinig verantwoordelijk is. Maar ik zou nou juist een oproep willen doen om uitgerekend deze groep en dit lijstje zover te krijgen dat ze dadelijk voor gaan stemmen. En dat ze dadelijk voor die maatregelen zijn. En dat ze het begrijpen. En je ziet ook, en dat zagen we heel duidelijk in de talkshows gisteravond, dat op het moment dat je ze confronteert met die feiten en met echte gezagdragers en met echte deskundigen, dat men ook direct een andere opvatting heeft. Dus het is heel vluchtig, maar het begint met ze serieus te nemen. Ze daadwerkelijk de juiste informatie te geven.
We gaan van Femke Louise naar de BIC. Dat kan alleen maar bij BNR. namelijk de baangerelateerde investeringskorting. Ja, iemand moet het doen. Waar gaat het over? Het kabinet wil bedrijven volgend jaar een extra belastingaftrek geven ter waarde van 2 miljard euro. Daar is hier inderdaad weer. Als ze tenminste durven te investeren, ondanks de economische onzekerheid. En die BIC, dat was een vrij nieuw fenomeen. Dat dook in één keer op in de miljoenennota. Had nog nooit iemand van gehoord. Oppositie wist meteen wel wat ervan te vinden. Namelijk misschien wel een cadeautje voor het bedrijfsleven. Nou, jij houdt je ook bezig met de banen, met de arbeidsmarkt. Roos.
Ja.
Was jij al ingelicht over de BIC?
Nee, ik had er nog niks van gehoord. En ik dacht ook, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik ervan moet vinden. Want waarin moet je dan investeren? Wat zijn de voorwaarden? Dat is allemaal nog niet bekend. Dus ja, voor nu klinkt het gewoon alsof ze die 2 miljard die ze niet aan de ZZP'ers hebben besteed, op een andere manier gaan besteden. Maar wat ik dan denk is, ik hoop bij God niet dat ze het weer in spullen of in dingen die niks bijdragen aan de echte arbeidsmarktvernieuwing.
Ja.
Ik snap dat je banen wil behouden.
Dat is misschien ook wel essentieel, hè? Want wie zijn dan de ondernemers? Hè? Dat is natuurlijk waar de VVD altijd heel sterk in is. De ondernemers, daar staan ze voor. Maar dat is inderdaad van ZZP'er tot start-up, scale-up en hele gevestigde. En welke groep gaat hier nu van profiteren? En ik denk dat, net als bij de call en bij al die andere onverwachte maatregelen, kan je denken, sympathiek, maar wie profiteert nou?
Ja.
En elke keer zie je dat ze er net naast vallen.
Nou, het idee
degene die
is
het nodig
dat
hebben.
Het een economische stimulans is, omdat als er geen investeringen loskomen, dat het uiteindelijk ook ten koste gaat van economische groei.
Maar het is heel algemeen, Thomas.
Ja, het is ook heel algemeen, maar de miljoenennota is misschien ook bedoeld als tamelijk algemeen.
Ja, maar dan moet je dus wel bij een BIC meteen kunnen uitleggen voor wie het nou echt is en wat de impact ervan is.
En ik begreep dat ze banen willen behouden en dat als ze zeggen, als we investeren in dingen, dan moeten er mensen die dingen gaan uitvoeren. Zo helder kreeg ik hem nog, dat ik denk, zo vaag. Okay,
wat zijn
maar
de
goed,
dingen?
Ja, precies, wat zijn en die dingen? Dan zou ik heel graag zien dat ze dat juist in die start-ups en scale-ups die maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen zijn, die nu op dit moment de hardste klappen hebben gekregen, omdat ze, dat gaat lekker in economische hoogtijdagen, maar op het moment dat het niet goed gaat, zijn zij de eerste die hun investeerders ook gaan verliezen. En dan denk ik, ja, dit zijn de plekken waar je op wil investeren.
Ja, Jan, wist jij hier meer van? En weet je er misschien meer van, zodat jij deze discussie verder kunt helpen? Of is het misschien ook wel de bedoeling dat het nog allemaal...
Volgens mij is het kraakhelder. Volgens mij is het echt kraakhelder. Lieve forumleden, er zijn inkomsten en er zijn uitgaven. En die uitgaven moeten echt verdiend worden van tevoren. En als het bedrijfsleven, als de omzetbelasting naar beneden gaat, omdat er veel minder geïnvesteerd wordt, dan komt er een enorme rem op alle uitgaven. De omzetbelasting is nu zo'n 60 miljard per jaar. Het gaat dus om 3% korting daarop. Het gaat om bedrijven te stimuleren juist nu niet op die rem te gaan staan. Juist nu hun voorgenomen eigen investeringen door te voeren. Daardoor nieuwe banen te creëren. Dus nee, ophouden met Sinterklaas spelen. De zorg alleen al heeft 90 miljard per jaar uit te geven. Dus dat is al anderhalf keer meer dan die omzetbelasting. Er moet in dit land verdiend worden. En door die investeringen komen we uit deze crisis. Het is crystal clear.
Nou, het is crystal clear. Dat is wel vrij knap, want de regeling moet nog worden uitgewerkt, Jan.
En nee, het zijn de, staat het
daar zijn, wel in komt nog met de uitwerking ervan?
Nee. Het zijn de investeringen die normale bedrijven op dit moment niet doen vanuit onzekerheid. En die bedrijven, als ze dat wel gaan doen, krijgen ze daar een stimulering voor. En het gaat om 3% van het totaal
maar
van die
bedrijven. En ja, hoe lang krijgen ze dan die? Hoe lang krijgen ze dan die?
En waarin gaan ze investeren? Ja. Ik bedoel, in machines of in nieuwe plannen of in.
Ik merk dat de lieve forumleden toch nog eventjes wat vragen hebben.
Ja. In de investeringen die ze normaal gesproken ook zouden voeren en doorvoeren, en die ze nu dus niet doen. Dus
het maar het is te algemeen, Jan. Hier kom je niet mee weg.
Nee, bij mij ook niet.
Om de rem te stoppen. En misschien moet het nog gespecificeerd worden.
Zeker.
Maar het is een hele goede gedachte. Het is een hele goede maatregel. Het is een beetje een laag bedrag.
Het is een laag bedrag. Oké, 2 miljard is een
2 miljard is 3%.
Bedrag. Ja. Nu is het ook zo
dat de investering in corona is 100 miljard, hè?
Dijkhoff zegt nu, als die BIC er niet ongeschonden doorheen komt, dan alsnog een verlaging van de winstbelasting. Dus het is ook nog een politiek spel aan het worden. Roos, had je dit kunnen zien aankomen?
Nou ja, ik zie inmiddels van alles en nog wat aankomen. Wat ik vooral zie, ik denk dan, jongens, waar zijn jullie allemaal mee bezig? Het wordt een soort van koehandel op een manier dat ik denk, als jullie jezelf nog maar geloofwaardig vinden, want ik volg jullie niet meer en ik word er heel moe van dit soort spelletjes.
Het is toch geen koehandel als wij zeggen, het bedrijfsleven is een van de pijlers van onze inkomsten.
Nee, totaal niet. Maar op het moment dat bijvoorbeeld
de tweede inkomstenbron is de tweede inkomstenbron van Nederland. Dus, het is een hele belangrijke bron. Als die op de rem gaan staan, dan kun je uitgaven doen aan de zorg, aan de sociale zekerheid, aan onderwijs. Maar als er geen geld binnenkomt, dan zijn we snel uitgegeven.
Nee, maar Jan, we zijn ook niet tegen uitgaven.
Verdiend worden in dit land.
Nee, maar ik ben ook helemaal niet tegen het uitgeven van geld aan ondernemers. Alleen, ik heb vaak het idee dat de ondernemers zijn toch meestal de grote bedrijven en niet de MKB'ers en al helemaal niet de ZZP'ers, terwijl dat
daar vinden we elkaar helemaal. Want ik vind dat er heel veel aandacht naar dat MKB en de ZZP'ers moet.
Ja, daar wordt van alles en nog wat steeds weggeschraapt. En dan hoor ik Dijkhoff zeggen. En ik ken toch Dijkhoff als degene die nog steeds heel enthousiast is, vooral om het grote bedrijfsleven te stimuleren. En dan denk ik, ja, wacht even. Maar ondertussen zijn die MKB'ers allemaal zonder HR-afdelingen de boel overeind aan het houden. Ja, zijn die ZZP'ers de eerste klappen van de financiële crisis aan het incasseren zonder meteen hun hand op te houden, maar 17%. Ja, gaat die dan een beetje vetteren in plaats van dat je nu zegt, ja, daar gaan we op korten en we zuinigen alle winsten afpakken en dan doen we net alsof we heel sympathiek zijn om 2 miljard aan de ondernemer te gaan geven. Ja, dat vind ik vaag.
We vragen gewoon een specificatie.
Ja.
Die komt ook, die komt volgens mij in oktober van de staatssecretaris. Maar je kunt ook Jan bellen, volgens mij.
Maar dat het doelmatig is, dat
Thomas
is helpt.
Van Zijl.
We gaan naar het tweede onderwerp in dit panel. En dit panel, dat is het lobbypanel. Daar is het Jan Driessen, Roos Wouters en mijn zakenpartner is Annemiek Robeek. En Roos, ja, jij nam alvast een voorschot, maar de ZZP'er, daar is ook het een en ander over bekend geworden. Namelijk een zelfstandige aftrek die volgens mij sneller en drastischer wordt afgebouwd.
Ja.
Nu is het wel zo dat Prinsjesdag en de aanloop naar Prinsjesdag natuurlijk de tijd is om te lobbyen, om ervoor te zorgen dat je een keertje niet vergeten wordt, dat je niet op het menu staat, maar zelf gaat over wat er gedineerd wordt.
Ja.
Kun je zeggen dat in het geval van de ZZP'ers, of om het breder te trekken, de modern werkende mislukt is?
Ik reken mezelf dat ook aan, want ik heb heel hard gelobbyd, maar ik heb niet het idee dat we heel veel bereikt hebben. Omdat ik krijg dan te horen van de Kamerleden en de kabinetsleden dat de Haagse realiteit er nu nou eenmaal naar is dat ze het allemaal met elkaar eens zijn. Onder andere gesteund door toch nog selectief te stelen of te cherrypicken uit borstlap. Waarvan ze zeggen,
borstlap is de commissie borstlap die gaat over de herziening van de hele arbeidsmarkt. Mm-hmm,
precies. En die zeggen dus eigenlijk, vast moet minder vast en flex moet minder flex. Het enige waar ze heel goed in zijn geweest is om te zeggen, zie je wel, flex moet minder flex. En dus moeten we een eerlijker speelveld creëren. En dat eerlijker speelveld schijnt vooral gecreëerd te worden door de ZZP'ers. Snel hun fiscale voordelen af te bouwen, zonder dat daar ook maar iets voor in de plaats is gekomen. En ik had toch gehoopt dat er hen een heel klein beetje uit te onderhandelen was, dat er dan wel wat voor in de plaats komt. Maar ik neem dat ook de andere ZZP-organisaties echt wel kwalijk dat we. Op dit moment zijn volgens mij de ZZP'ers inderdaad degene die de voordelen die er worden uitgedeeld. Nou, sowieso de zondebok. Maar ze zeggen, ja, we hebben een lastenverlichting. En daardoor krijgt de ZZP'er onder de streep, houdt hij hetzelfde over, zeggen ze. Maar die lastenverlichting is voor iedereen. En dan denk ik, ja, en wie betaalt die lastenverlichting voor iedereen? De ZZP'er.
Maar dan toch nog even naar het edele spel van de lobby en de Haagse realiteit. Volgens mij, als het gaat over ZZP'ers, dan was inderdaad ook altijd discussie. De organisatie gaat is moeilijk. Er zijn verschillende clubs die daarvoor opkomen. ZZP'ers verenigen zich lastig. Maar, en dat hoeft niet tot in detail, maar er is nu volgens mij een soort koepelorganisatie ontstaan.
Ja, is ook heel goed, vind ik.
Heel goed, maar jij zit er niet bij.
Nee. Kijk, zij zijn een echte ZZP-organisatie. En de werkvereniging is er voor modern werkenden. Wij vinden dat het belangrijk is dat je ongeacht je contractvorm gewoon je vrij over de arbeidsmarkt kan bewegen terwijl je verzekerd bent. Wij zien dat er een hele hoop hervormd moet worden, zoals het hele belastingstelsel moet op de schop. De hele arbeidsmarkt, het arbeidsrecht moet op de schop. Al dat soort dingen. Omdat we een gezamenlijk belang daarbij hebben. Werkgevers, werknemers en ondernemers. En wij zien dat door die lobby, dat de werkgevers tegenover de werknemers, en nu is er dus eindelijk ook, nou ja, een iets grotere ZZP-lobby, die gaan elkaar eigenlijk tegenover elkaar staan en zeggen, wij willen dit tegenover zij willen dat. Met het gevolg dat we de verschillen in wat we niet van elkaar willen uitvergroten, terwijl de werkvereniging juist zegt, jongens, we hebben zulke urgente problemen waar we allemaal bij gebaat zijn dat die aangepakt worden, dat wij willen helemaal niet de nadelen vergroten. Wij willen kijken van, ja, die hervorming moet er aankomen, en daar zijn we allemaal bij gebaat. Dus ik vind het heel goed dat de ZZP'er eindelijk ook een eigen tak heeft gekregen. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, het liefst zou ik willen dat we gewoon allemaal met elkaar aan een moderne tafel gaan zitten en ophouden met te doen alsof we nog steeds in de jaren 50 leven.
Jan, jij was er denk ik. Was je er al in de jaren 50 of niet?
Nee, ik ben
niet.
Nee,
is het. Oh, gevaarlijke vraag.
Nee, sorry. Ik ben wel oud.
Hoe kijk jij naar wat er van die ZZP-agenda over is gebleven?
Ja. Het is nodig en goed om die ZZP'er te helpen. En dat gebeurt ook. Maar het is nog beter, denk ik, om de branches te helpen en de bedrijven waar zij hun werk vinden. Ik ben de hele dag met een aantal mensen ook heel druk bezig om bijvoorbeeld de culturele sector te steunen, te transformeren naar een naar beeld. Back better, een systeem waarin je ook al die ZZP'ers een kans kunt geven op een toekomstbestendig bestaan. En dat moeten we denk ik voor ogen hebben. Hoe zorgen we ervoor dat het duurzaam toekomstbestendig is? En dan is transformatie naar die banen die ook in die nieuwe normaal situatie passend zijn, denk ik veel betekenisvoller dan zomaar geld geven of belastingkorting.
Maar dan heb je dus niet over een arbeidsmarkthervorming. Dan wil je gewoon branches stutten waar die ZZP'ers niet werkzaam zijn.
Dan heb ik gewoon de branches stutten, want die ZZP'ers, ik heb zelf ook ZZP'ers in dienst. We zaten in verschillende events, als SAIL Amsterdam 2020, Nationale Museumweek, live events. Nou, dan kan ik achterover gaan zitten en denken tot we ons wegen, tot er een nieuw live event komt. Maar je kunt ze ook vragen om zich te richten op social media en interactie op social media en hele nieuwe digitale events. Dus ja, de flexibiliteit, je aanpassen aan die nieuwe omgeving, denk ik, is de kracht van ook ZZP'ers. En dan is het denk ik beter om te investeren in die branches die daar dan weer de banen voor geven, de mogelijkheden voor geven, dan een hele groep overeind te houden die op een bepaald moment toch moeten constateren dat daar geen toekomst meer zit. Ja,
hoeveel toekomst, Annemiek, zit er in horeca? Laten we dat laatste onderwerp toch ook nog even aanstippen, want ja, daar leeft het gevoel dat zij weer de kop van Jut zijn, dat zij nu weer als eerste gekort worden als het
ik denk dat ik eerst een compliment geef aan de directeur en de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Ik vind dat ze op een buitengewoon gebalanceerde manier, zowel naar het Nederlands publiek, naar de politiek, maar ook voor hun eigen achterban staan. En ik denk dat het probleem ook niet, en dat zien we ook in de cijfers, niet per se in de horeca zit met 5,5% zeg maar van de gevallen met corona, waar het uit voortkomt. Maar dat het eigenlijk veel meer zit bij dat gedrag daaromheen. En elke keer wordt wel door de politiek heel gemakkelijk naar die horeca gegrepen, van ja, daar moet het gebeuren. Papa. En ik denk dat zo'n beetje ook de kop van Jut gaat worden. En het is dan de vraag hoe lang de bestuurders van Koninklijke Horeca Nederland, die hun diplomatieke taak fantastisch uitvoeren.
Vind je het zo diplomatiek?
Ja, vind ik wel.
Want ze zijn er vrij snel bij als het gaat over claims. Dat waren ze in maart al. Ze hebben eigenlijk ook voortdurend natuurlijk de media gezocht. Er zijn hier ook leden van dit panel die zeggen, als je echt het hebt over een diplomatieke relatie, dan gebeurt het meeste achter gesloten deuren. En dan kom je uiteindelijk gezamenlijk tot een akkoord, tot een besluit, tot een compromis.
Maar ik denk dat zij dat wel heel netjes doen eigenlijk. En ook aan de andere kant kun je zien, zij waren ook meteen heel hard getroffen. En tegelijkertijd waren ze ook een van de eerste die toch op allerlei creatieve manieren probeerde om er toch nog wat van te maken. En ik hoop ook dat die zomer toch nog iets heeft opgeleverd. Maar ik houd mijn hart vast wanneer de terrassen te koud worden. En dat is eind volgende maand, gaat dat niet meer. En dan zul je zien dat daar nog heel veel ellende voor de sector uit voortkomt. Maar tot nu toe zeg ik, petje af.
Roos, ik denk ook dat ze het hartstikke goed hebben gedaan. Ik denk alleen dat de politiek heel gemakkelijk, ze willen iets doen en ze kunnen niet achter de voordeur van de mensen thuiskomen. En dus wordt de horeca aangepakt. Ja. Omdat ze daadkrachtig over willen komen. En op mij maakt dat een hele machteloze, krachteloze indruk.
Zeker als de eerdere boodschap was, ga vooral naar de horeca, want op dat moment vonden de meeste besmettingen achter de voordeur plaats.
Precies. Ja. En ik denk, waar wordt er gecontroleerd en waar word je uit elkaar geduwd als je een beetje te dronken bent en vergeet dat je anderhalve meter afstand moet houden? In de horeca, niet thuis.
En ik vind het ook helemaal niet erg dat de maatregelen extra komen. Ik denk dat veel consumenten, bezoekers en ook de horeca zelf daar best ook bereid toe is. Maar het mag niet alleen op de horeca afgewend worden.
Het bezoekuur hier is afgelopen. De tijd is op.
Gaat altijd zo snel, Thomas.
Ik bedank Jan Driessen, communicatiestratege, eigenaar van Q&A Communicatie. Geboren in 1960. Jan, dus zoveel scheelt het niet. Ik heb het even opgezocht. Ja. Roos Wouters, oprichter van de werkvereniging. En mijn zakenpartner van vandaag, Annemieke Roobeek. Hoogleraar organisatiestrategie en transformatiemanagement aan de Nyenrode Business Universiteit. Voorzitter van Social Finance NL. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is de topman van Transavia, Marcel de Nooijer, te gast. Het aantal besmettingen loopt wereldwijd op. Dat betekent dat er weer meer vliegtuigen aan de grond blijven. Kan de luchtvaartmaatschappij een tweede golf aan? En hoe probeert Transavia zelf de kast te vullen en niet volledig afhankelijk te zijn van de staatssteun? Morgen meer daarover. Zometeen eerst tijd voor Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.